De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Dames en heren, aanwezigen, van harte welkom bij deze vergadering van de Financiële Auditcommissie. Er zijn een aantal leden die digitaal aanwezig zijn ook. Dat zijn Hans Adriani van de PvdA, Tim Schipper van de SP en Olivia Butterman van de Partij voor de Dieren. En verder zijn we hier allemaal fysiek aanwezig. Welkom ook aan onze gedeputeerde, Hans Bakker. Wij willen hierbij dan de agenda ook vaststellen. Zijn jullie het eens met hetgeen nu op de agenda vermeld staat? Ja, stellen we hierbij de agenda vast. Dan zijn er een aantal mededelingen. De eerste mededeling die ik heb is dat de commissie M&M gaat beginnen om 11:30 en gevraagd heeft of wij misschien ook om 11:30 zouden kunnen eindigen, zodat een aantal woordvoerders daar kunnen aansluiten. Dat gaan we proberen. Ik kan niks beloven. Wie weet gaan we nog door na 11:30. Maar het streven is om tegemoet te komen aan de wens van M&M en om 11:30 af te ronden. Dan heb ik ook een mededeling ontvangen van de gedeputeerde, meneer Bakker. Kan ik u daarover het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Het is een iets langere mededeling. Het gaat over de rechtmatigheidsverantwoording. Want in de laatste december-circulaire, zoals het heet, voor het provinciefonds is aangekondigd dat de jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverantwoording zou moeten bevatten. De verwachting was toen dat de wijzigingen in het besluit begroting en verantwoording, hier vaak BBV genoemd, en besluit accountscontrole decentrale overheden, BADO, in dit voorjaar in het Staatsblad gepubliceerd zouden worden. En het wetgevingstraject is in overleg tussen de minister van BZK en de Algemene Rekenkamer. Daarin heeft de Algemene Rekenkamer bezwaren geuit tegen die genoemde wijzigingen in het BBV en BADO. En daardoor is er verder overleg noodzakelijk. Dat heeft twee gevolgen. Eén, de provincies die worden opgeroepen om een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening, conform de aangepaste verordeningen en afspraken die over gemaakt zijn met u, met PS. Het tweede, accountantscontrole over het verslagjaar 2023 zal leiden tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties. En de vorm van het oordeel is nog afhankelijk van verder overleg. En als wij daar meer over weten, zullen wij u via deze weg, of als dat noodzakelijk is, via een schriftelijk memo verder informeren.
Dank u wel. Er zijn verder geen vragen over. Ja, meneer Van der Dikkenberg.
Wat betekent een eventuele vormwijziging van het oordeel van de accountant over onze samenwerking / opdracht aan de accountant?
Met uw permissie ga ik die vraag even doorgeleiden aan de heer Luijks. We hebben het wel over gehad, maar hij kan dat preciezer beantwoorden dan ik.
In principe niks. Wat zij nu aanvullend gaan doen is de rechtmatigheid van de rechtmatigheidsverantwoording nog beoordelen. Maar ze kijken sowieso ook al naar de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. Dus we zijn in nauw overleg met de accountant, maar onze eerste beeld is dat het voor de opdracht voor dit jaar niks uitmaakt. En we verwachten ook geen extra kosten die in rekening gebracht gaan worden.
Vraag is beantwoord, meneer Janssen.
Ja, enigszins met kromme tenen heb ik de berichtgeving ook rondom de Algemene Rekenkamer gevolgd. Want onder welke steen hebben die dan gelegen dat die nu pas kennelijk in de gaten krijgen dat dit eraan komt? Maar goed, dat even buiten de orde van deze vergadering. Wel de vraag van, hebben we ook een terugvaloptie? Want je zou wellicht ook kunnen bedenken dat je terug zou kunnen vallen naar de oude situatie, zolang er nog geen nieuwe situatie is. Of anders geformuleerd, zou het college willen nadenken over een terugvaloptie? Want als dit feestje nog 5 maanden gaat duren, dan zitten wij met een probleem. Nou ja, goed, we hebben al vaker jaarrekeningen 3 jaar na datum vastgesteld. Maar goed, dat.
Gedeputeerde Bakker.
Nou, van dat laatste wilde ik geen terugkerend patroon maken, hoor. Dus precies, dat gaan we niet doen inderdaad. Nee, volgens mij, kijk ook even met de schuine oog naar links naar de consumentencontrole. Volgens mij is het goed dat we u in de volgende informatie hierover dat even meenemen. Van wat is daarin nou noodzakelijk en is daarin een terugvaloptie nodig? Volgens mij voor dit jaar helder, maar we houden wel even vinger aan de pols.
Dank u wel. Ik heb zelf ook nog een mededeling. 14 februari heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van het aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant. De heer Van der Dikkenberg zal namens de financiële werkgroep VAK een korte terugkoppeling verzorgen van deze bijeenkomst. Mag ik u het woord geven?
Ja, voorzitter, ik kan daar nu nog heel kort over zijn, maar we zijn met de financiële werkgroep bij elkaar geweest en hebben een inkijkje gekregen in het aanbestedingstraject. Dat is niet aanbevelingswaardig om dat nog eens keer terug te kijken, want dat is een heel uitgebreid regeltjes, oerwoud, waar we aan moeten voldoen. Maar het wordt wel de komende periode gaan we schakelen om te kijken van oké, wat zijn de wensen vanuit de organisatie, wat zijn de wensen vanuit de politiek en hoe komen we daarmee tot een goede opdrachtomschrijving waarmee de accountants een aanbieding kunnen maken. Dus daar zullen we ongetwijfeld nog een keer over terugkomen, maar voor nu zijn we in ieder geval gestart. En bezig met de inventarisatie en de evaluatie van de afgelopen opdracht om te kijken hoe dat we tot een goede nieuwe opdrachtsverlening kunnen komen.
Dank u wel. En als het gaat over de evaluatie, dan ontvangen alle leden van het vak een evaluatieformulier over het, over de accountant, zeg maar, de ervaring met de accountant de afgelopen periode. En dan is er ook een dringende oproep om dat evaluatieformulier in te vullen. Zodat we dat kunnen meenemen met het formuleren van de nieuwe wensen. En tijdens de vergadering van 3 april van onze commissie zal de ambtelijke organisatie een presentatie geven over dit aanbestedingstraject. Dan gaan we naar het volgende punt. Dat zijn de ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Alleen, punt 5, wel ingekomen stukken vanuit gedeputeerde staten. Dat zijn 2 statenbrieven die allebei zijn opgewaardeerd. Dus daar spreken we zo meteen over. Dan gaan we naar punt 6 van de agenda, dat is de vaststelling van het verslag. Het is nog goed om te benoemen dat dit verslag met een pilot speak-to-text is gemaakt. Wat betekent dat alle verslagen woordelijk zijn, inclusief de u's en ingewikkelde bijzinnen. Ik heb vanmorgen nog even gelezen, ik verslikte me in mijn koffie. Het is echt grappig soms, maar eigenlijk ook wel goed, denk ik. Dus het is een pilot, als het u niet bevalt kunt u het laten weten, maar ik denk dat het er eigenlijk best wel goed uitziet. Punt 7, de termijnagenda. Kunnen we die vaststellen zoals die... Ja, meneer Van den Bikkenberg.
Ja, voorzitter, ik heb een toezegging gekregen. En het kan zijn dat ik de informatie gemist heb en dat ik het niet gelezen heb. Maar over dat afromen zeg maar, van die inkomsten van derden, om daar nog een nadere duiding op te krijgen. En volgens mij heb ik die nog niet gezien. En als ik hem wel gezien had moeten hebben, dan hoor ik graag wanneer ik die ontvangen heb.
Gedeputeerde Bakker.
Ging dat over die subsidies, hoe die zijn opgenomen in de begroting?
Nee, voorzitter, het ging over de inkomsten van derden die bijvoorbeeld betalen aan een natuurcompensatiebank. Daar hebben wij die taakstelling overheen gelegd. En toen vervolgens hadden we een tekort op de natuurcompensatiebank en moesten we die weer bijleggen. En ik vroeg me af, van romen wij meerdere inkomsten van derden af ten gunste van de algemene middelen en daar zou u nog onderzoek naar doen?
Volgens mij is het antwoord, nee, dat is er nog niet. Ik heb het ook niet voorbij zien komen. Ik zorg even dat het voor de volgende vak naar u toe komt. Inderdaad.
Dank u wel. Rondvraag. Er is wel een rondvraag ingediend, maar pas gisteravond, dus die is niet toegekend. Graag meer dan 24 uur van tevoren indienen. Dus er zijn geen rondvragen om te behandelen. Dan gaan we naar de stukken die ter bespreking voorliggen. Als eerste het statenvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer. De aanpassing van deze gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk om hem in overeenstemming te brengen met de wet gemeenschappelijke regeling en de wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Bij het statenbesluit op 8 november 2023 heeft u afgezien van het indienen van een zienswijze. En de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hebben dat eveneens gedaan, afgezien van het indienen van een zienswijze. Met het voorliggende besluit wordt de noodzakelijke wijziging definitief gemaakt. Er zijn geen vragen ingediend. Zijn nu ook geen vragen over dit voorstel? Dan stel ik voor dat we dat als hamerstuk doorgeleiden naar de Provinciale Staten. Akkoord. Dan doen we dat en dan is dat hiermee besloten. Kunnen we naar agenda punt 10. Het statenvoorstel fractieverantwoordingen 2019 tot 2023. De fracties in de Provinciale Staten ontvangen jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren. In het laatste zittingsjaar, uiterlijk 31 mei 2023, moet een financieel verslag ingeleverd worden bij de Griffie. Met alle feitelijke inkomsten en uitgaven. Conform artikel 4,9 van de verordening fractieondersteuning doet de griffieren voorstel via onze commissie aan de Provinciale Staten om de fractieverantwoording en over het voorgaande zittingsjaar vast te stellen. Helaas is er één partij die de fractieverantwoording nog niet heeft ingeleverd. Dat is de ChristenUnie. Als de fractieverantwoording niet wordt ingeleverd, zullen alle ontvangen gelden weer teruggestort moeten worden. Dus ik neem aan dat we de ChristenUnie nog wel kunnen overtuigen om de fractieverantwoording in te leveren. Meneer Wolting?
Die is ondertussen ingeleverd.
Heel goed. Zijn er verder nog vragen? Ja, meneer Janssen.
Ja, ik heb opmerkingen. Drie eigenlijk. De eerste betreft het feit dat het toch wel een beetje cynisch is dat we als staten het college altijd zeer nauw volgen op de besteding en uitputting van alle toegekende middelen. En dat we moeten constateren dat als we zelf aan de lat staan, de meeste fracties niet verder komen dan 80% van de uitnutting. Eén fractie kwam op 98%, ik noem geen namen. Dus dat is wel merkwaardig en dat roept eigenlijk de vraag op en misschien moeten we dat in een ander gremium bespreken van is de vergoeding te ruimhartig of wordt er onvoldoende gebruik van gemaakt, want tegelijkertijd horen we ook geluiden van fracties en van statenleden dat de werkdruk best hoog is en ik denk ja, we hebben hier middelen om aan die werkdruk iets te doen en dan zou het ook goed zijn om ze te benutten, maar goed, dat als eerste opmerking. Dan de tweede opmerking betreft de aanlevering en de aanlevertijdstippen. Daar wordt denk ik terecht een beroep gedaan op de fracties om daar versnelling in aan te brengen. Maar wij hebben daarbij ook een verzoek en dat verzoek dat richt zich op de Griffie. Wij hebben de Griffie ook in de afronding van de controle van vorig jaar en de opstellen van onze jaarstukken gevraagd om een overzicht van de toegekende middelen, eigenlijk een soort van subsidiebeschikking over de bedragen waar wij recht op hebben. En we hebben daar, ook ons heeft het veel moeite gekregen om die informatie los te krijgen, zodat we ook formeel kunnen vaststellen wat we ontvangen hebben, is dat in overeenstemming met wat we moeten hebben. Dus wij zouden de Griffie willen vragen om één keer per jaar in ieder geval een beschikking te geven. En als er geïndexeerd wordt, want die tijdstippen lopen ook weer uit elkaar, wat niet handig is, maar wat nu eenmaal zo in de verordening staat, om dan ook de indexering door te geven. En het derde betreft, maar goed, dat is misschien ook iets voor op een ander podium, maar is dat we ook de tijdstippen waarop de voorschotten betaald worden ook graag eigenlijk in die brief zouden willen hebben. En het ook nog een keer zouden willen hebben over, ja, doen we dit in vier tranches of in één tranche? Want wat ons betreft helpt het ons in de liquiditeit wat meer als we dat gewoon, omdat een aantal van onze uitgaven echt aan de voorkant van het jaar zitten. Bijvoorbeeld de afstorting van pensioenlasten en dat soort zaken. Dus dat zijn even twee verzoeken die ik namens de fractie doe en een reflectie op de wat er onderaan de streep staat bij de fractieverantwoordingen.
Dank u wel voor deze inbreng. Ja, mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Waar ik het over wil hebben is namelijk ieder kwartaal krijg je dus een vierde van het budget van het hele jaar. Afgelopen keer heeft het maanden geduurd voordat ik het eerste termijn kreeg. Naar bellen en vakantie en weet ik van wat allemaal. Uiteindelijk kwam daaruit dat ik 50 plus als enig op het vervolgblad stond. En dat ik dus daardoor, 50 plus daardoor, niet gezien werd. Hopelijk is dat nu hersteld. Maar dat is natuurlijk wel een beetje gek. Want ik heb daardoor gebruik moeten maken van het bedrag wat op mijn rekening stond van de vorige periode. Dus daardoor kon ik gelukkig wel de kosten betalen die ik moest betalen. Maar ik vind het een stukje slordigheid. En ik moet zeggen, degene die ik sprak van de afdeling, die was alleraardigst en heeft alles uit de kast getrokken. Uiteindelijk heeft hij handmatig naar mij, naar 50 plus overgemaakt. Maar ik wil hier toch wel een opmerking over. Dus ik wil het toch wel melden. En het andere is, we hebben een spaarrekening, dus ik zet alles op mijn spaarrekening. Maar op een gegeven moment heb je toch in huis een gigantisch bedrag, ook al is het inmiddels een pasje, maar je hebt het wel in huis. En de eerste periodes, toen ik hier in de Staten zat, heb ik toen gevraagd of je op een gegeven moment dus of het stop kan zetten. Zo van, laat maar even, dan geef ik wel weer een signaal dat ik weer geld nodig heb, of 50 plus dan. Of ik heb toen gevraagd of er een depot aangelegd kon worden, misschien weet u ze toch nog te herinneren. Want toen had ik 60.000 euro op het pasje staan en ik had toen ook nog niet een fractiemedewerker. Dus ik dacht, ja, je hebt wel een huis liggen. En toen had je ook nog niet het spaarslot van de bank, dat is nu gelukkig wel. Het is toch, het kan je overkomen, geld of je leven. Nou, dat heb ik toch liever niet. Dus ik geef me aan van dat je een signaal kunt afgeven van stop maar even met de termijnen, maar houd het wel in een depot voor de fractie. Dus dat is dat is gewoon een praktisch verzoek, lijkt mij. Eigenlijk heb ik nu ook genoeg nog op de bank staan. En ook als ik wat ik terug moet betalen, dan kan ik ook voorlopig eigenlijk wel haast het hele jaar door. Of periode door. Dus
ja, dank u wel.
Misschien is het veel informatie hoor, maar ik denk dat het wel duidelijk is, mijn boodschap.
Ja, we gaan het zo meteen daarover hebben, even met elkaar. Meneer Langebach.
Ik heb nog één hele praktische vraag. Dat is dat er op de ene plek in het stuk staat dat het uiterlijk binnen het huidige kalenderjaar moet worden terugbetaald. Op de andere plek staat het dat het uiterlijk 31 maart moet worden terugbetaald. Dus ik had de vraag meegekregen van welke van de twee is het?
Ja, dat is een feitelijke vraag inderdaad. Er zijn een aantal suggesties gedaan die ook een beetje in tegenspraak zijn met elkaar misschien. Tenzij we echt voor iedere partij maatwerk willen leveren. En ik geloof niet dat dat de intentie was van het stuk dat we net hebben gelezen. Ik weet niet aan wie ik nu het woord kan geven om hierop te reageren of dat wij met elkaar in discussie gaan. Dan geef ik eerst even het woord aan Johan Luijks als concern controller.
Ja, dankjewel voorzitter. Wij hebben de controle uitgevoerd op de fractieverantwoordingen. Dus ik kan niet alle vragen beantwoorden, want het ligt voor een deel ook bij de Griffie, denk ik. De 80% van de heer Jansen. Het staat fracties vrij om het hele bedrag op te gebruiken binnen de bestedingsvoorwaarden die er voor fracties zijn. En die zijn wel redelijk beperkt, hè, want er is ook een vergoeding voor statenleden en dus dat soort dingen kunnen allemaal niet uitgedekt worden. Campagne dingen ook niet. Hè. Dus de bestedingsvoorwaarden zijn best wel scherp geformuleerd. Met reden, omdat er in het verleden natuurlijk ook wel andere dingen mee gebeurd zijn. En het staat jullie vrij om het uit te besteden tot het maximum. Er zijn wat vragen gesteld over het moment van betaling. Ja, dan moet ik echt even met de Griffie verder afstemmen. Maar het lijkt mij geen probleem om het aan het begin van het jaar het hele bedrag ineens te doen. Het lijkt me qua administratieve lasten voor ons alleen nog maar eenvoudiger. Richting mevrouw Hoek. Excuses voor de wijze waarop dat gegaan is. En 50 plus op een vervolgblad, dat hoort natuurlijk niet, hè, want jullie horen vooruit te staan.
Voorzitter, als ik mag even reageren. Het blad was vol, groter of kleiner lettertype denk ik dan maar. Maar en het is in de volgorde van de grootte van de partijen ook nog eens een keer. En aangezien ik toen onderaan stond, 50 plus, nu geloof ik niet meer, maar daardoor is het ontstaan. Dus ja. Maar ja.
Het lijkt me logisch dat de Nestor van de Staten bovenaan de lijst hoort te staan, mevrouw Hoek. En volgens mij, maar dat moet ik even nagaan, hebben wij afspraken dat op het moment dat jullie meer dan een bepaald percentage van de vergoeding op de rekening hebben, dat we automatisch stoppen. Dus dat risico wat u schetst, denk ik dat we dat middels een wijziging van de verordening hebben opgelost. Dat is wat ik op dit moment even kan doen vanuit mijn kant, voorzitter.
Ja, en dan de feitelijke vraag van de heer Langebach. Moet het uiterlijk binnen het huidige kalenderjaar terugbetaald worden? Of, ja.
Ja, volgens mij is het gewoon 31 maart en zit er ergens iets, een omissie in.
En het feit, de VVD zegt liefst in één termijn aan het begin van de periode. Geldt het dan voor alle partijen of kan daar maatwerk worden toegepast?
Nou, het liefst doen we het allemaal in één keer, want dan is het gewoon voor ons het makkelijkste.
En zijn alle andere partijen het daar ook mee eens? Dat is iets voor het fractievoorzittersoverleg. Zullen we het dan agenderen op het fractievoorzittersoverleg? Wijzigingen, zeg maar, worden geagendeerd bij het fractievoorzittersoverleg. Akkoord? En kunnen we dan hiermee... Ja, meneer Van de Dikkenberg.
Sturen we als vak dan een advies naar het fractievoorzittersoverleg dat we adviseren om het in één keer over te maken? Dan zijn we als adviserende commissie in stelling.
Ja, dan moet ik wel eventjes weten van de leden, de aanwezige leden, of ze het daarmee eens zijn. In één keer overmaken, mevrouw Hoek.
In één keer overmaken, wordt daarmee bedoeld het hele jaarbedrag in één keer. Maar dat dan kom ik toch met mijn punt van zojuist, dat je dan in één klap ontzettend veel geld eigenlijk op een pasje hebt staan.
Ja, dat is precies wat u in uw inbreng heeft gezegd, dat u daar inderdaad moeite mee heeft.
Als het zo is, is het zo, maar ik wil het wel aangegeven hebben.
Ja. Maar als de meerderheid van het vak besluit om het advies te geven aan fractievoorzittersoverleg om alles aan het begin van de periode over te maken. Maar dan wil ik het eerst eventjes ook vragen aan de andere aanwezige leden. Meneer Adriani.
Ja, dank. Steun voor dat voorstel. Want zeker aan het begin van deze periode. We starten alles weer af. Hè, dus de buffers zijn weg. En. Dus steun om dat in één keer per jaar te doen.
Ja. Mevrouw Hoek.
Ja, ik wil toch nog één ding één punt opmerken. Als het in één keer gestort wordt, en wat zei u eind maart, hè, zegt u, en dan is het andere bedrag wat je over hebt nog niet teruggestort. Dus dan heb je eigenlijk... de ene fractie heeft meer geld nodig dan de ander, om wat voor reden ook, meer zetels, meer dingen. Dan zit je soms wel met een... Waar ik nu ook mee zit, met wel een heel groot bedrag, dan kan het wel, ja, dan is het 1,5 ton bij wijze van spreken, ongeveer. Als je dat over hebt, ik heb zoveel over. Dus dan, ja, ik vind het wel wat hoor, om dat op je rekening te hebben en als pasje thuis. Ja. Dus misschien uitzonderingen bevestigen de regel hoor, dat kan ook nog natuurlijk.
Ja. Ik geef eerst even onze concerncontroller de gelegenheid om hierop te reageren en daarna meneer Schipper en daarna meneer Langebach. Meneer Boerland was het, sorry, die de vinger opstak. Meneer Luijks.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even het artikel erbij gezocht. We hebben in de verordening opgenomen dat een storting niet plaatsvindt zodra bij de jaarlijkse verantwoording blijkt dat het saldo van de rekening meer dan 150% van de jaarlijkse bijdrage bedraagt. Nou, we moeten even met die inachtneming van jullie wens kijken hoe dat dan werkt als we het in één keer overmaken. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat we in de jaarverantwoording zien dat er nog heel veel over is. En dat meer dan 150% van de bijdrage is, dat die betaling dan ook niet plaatsvindt. We moeten even kijken hoe dat doorwerkt als we het in één keer doen, maar ik denk dat u daarmee gezekerd bent.
Dank u wel. Dan meneer Schipper.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik neem deze commissie waar voor fractievoorzitter Jan Breur. En ik had van hem doorgekregen dat dit stuk een hamerstuk kon worden. En dat betekent dat wat ons betreft de staande praktijk die volgens mij is dat het in één keer wordt overgemaakt, gewoon gehandhaafd kan worden. En dus eens met wat meneer Adriani zei.
Maar naar mijn idee is de staande praktijk in 4 delen en niet in één keer.
Ja, ik ben vanuit mijn gemeenteraad ben ik gewend dat het in één keer naar ons toe kwam. Dus ik ging er even blind vanuit dat het zo is. Maar ik heb er geen moeite mee als het in één keer gebeurt.
Dank u wel voor die inbreng. Meneer Jansen wil erop reageren.
Ja, misschien even in reactie op de heer Schipper. Want we hebben volgens mij een fractieverantwoording die we nu vaststellen wat als hamerstuk kan, denk ik. Maar goed, gehoord hebbend. En ik zou zeggen, die andere discussie is meer voor het fractievoorzittersoverleg met een advies van de vak. Volgens mij is daarmee de onduidelijkheid weg.
Ja, klopt. Mevrouw Blackstone, wilt u hierop reageren? Op deze discussie? Dan geef ik eerst het woord aan de heer Boerland.
Ja, dank u wel. Ik sluit me aan de ene kant bij mevrouw Hoek aan. Ik denk ook inderdaad gewoon dat het, volgens mij is het eigenlijk datgene wat mij inderdaad is verteld bij me nodig. Dat ik inderdaad gewoon hier begon de werkzaamheden was van, ja, wees voorzichtig zo. Het lijkt mij ook voor de provincie inderdaad gewoon toch inderdaad gewoon dat het beter te controleren is. Het zijn best grote bedragen, omdat het gewoon in vier termijnen worden gedaan. En dan desnoods dan eventueel maatwerk wanneer inderdaad bepaalde fracties inderdaad gewoon aan het begin van het jaar inderdaad gewoon extra geld nodig hebt. op dit moment kan ik gewoon voor de BBB kan ik niet inzien inderdaad zo van of ik inderdaad gewoon straks in volgend jaar januari inderdaad gewoon extra geld nodig heb. Dus ik vind omgeving voor de zekerheid en voor de veiligheid vind ik omgeving van ja, doe de procedure zoals het nu is. En probeer daar een beetje maatwerk aan te passen. Naar gelang inderdaad gewoon de behoefte van bepaalde fracties.
Ja, duidelijk, dank u wel. Meneer Koren?
Ik hoor de heer Luik zeggen als er 150% zit, maar op het moment dat op 31 maart is afgestort, dan neem ik aan dat er dus geen overstand meer is. Want dat is het afgelopen jaar afgewikkeld, dus dan ga je gewoon weer storten, toch? Dus, okay.
Dat is een feitelijke vraag aan onze concerncontrole.
Nee, maar ik heb... wat betreft, ja, in één keer, ja. Volgens mij als je het netjes plant, zeg maar, en dus niet over de 100% gaan, want dat is volgens mij wat er bij jullie speelt, dat er partijen zijn die over 100% gaan en die behoefte nodig hebben. De vraag is of de provincie dat moet opvangen. Maar goed, wat mij betreft kan het gewoon per kwartaal blijven, inderdaad ook voor de risicospreiding van de provincie.
Oké, dank u wel. Wilde u nog een reactie geven, meneer Luiks?
Ja, dank u wel, voorzitter. De afspraak is dat alles wat jullie aan het eind van het jaar overhouden in principe gewoon bij jullie blijft. Alleen aan het einde van de periode moet het resterende saldo worden teruggestort. Dus het kan inderdaad zijn dat je echt al overhoudt en dat nog op de bankrekening staat. Dus recht wat mevrouw Hoek zegt. En dat er dan gelijk al een nieuwe portie komt. Ja.
Mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Ook een vraag aan de heer Luiks. Over de 150% op het moment dat je die overschrijdt en dan wordt de betaling stopgezet, krijg je dan nog wel het jaar daarop, heb je dan nog wel recht op het hele bedrag? Oké, dat was even een checkvraag. Wij zijn voor één keer openmaken. Dus dat scheelt een hoop lasten misschien en is makkelijker.
Ja. Ja, dank u wel. Dus dat recht inderdaad was via een knikje blijft staan op de fractievergoeding. Maar, mevrouw Hoek nog.
Ja, ik wil toch nog één punt noemen. Ik zit hier al heel lang, 12 jaar. Dus meneer Luijs weet het ook. Op een gegeven moment is er... het bedrag wat van een partij over was, overgesluist naar een eigen rekening. En dat heeft best wel heel veel schade toegebracht. En toen is er een besluit genomen om na 50% niet meer over te maken. Dus ik vind het een beetje... De verleiding kan... Ja, sorry dat ik het zeg, maar soms is de verleiding groot. En het wordt ook wel geboden, die verleiding... En er ook om gevolg aan te geven, zeker om wat voor reden dan ook. Ik bedoel, ik noem geen naam, helemaal niks. Maar het is gebeurd dat een heel groot bedrag, dat was volgens mij een ton, gewoon naar de particuliere rekening is overgemaakt. En dat is eigenlijk nooit meer helemaal 100% teruggekomen. Er is een regeling getroffen, maar ik wil dit toch opgemerkt hebben.
Ja. Het is belangrijk dat u dat nog even toevoegt. Meneer El Hamdawi.
Even een verduidelijkende vraag. Dus we beslissen nu wat ons advies wordt aan de fractie, bij de fractievoorzitter overleg.
Ja, en de vraag is of er voldoende overeenstemming is binnen de vak om een advies uit te kunnen brengen aan het fractievoorzittersoverleg.
Dat is goed, duidelijk.
Dus op dit moment proef ik wel behoorlijk wat twijfels nog over een eenduidig advies aan het fractievoorzittersoverleg. Je zou kunnen zeggen dat de vak over het algemeen het idee steunt dat het in één keer overgemaakt zou worden, maar dat er toch een substantiële minderheid is van partijen die daar moeite mee heeft en dat wij, aangezien wij ook niet wisten dat deze discussie hier in de vak plaats zou vinden, ons er in de fractie nog niet op hebben kunnen voorbereiden. En dat de uiteindelijke discussie dan toch in het fractievoorzittersoverleg gevoerd zal moeten worden. Is dat een conclusie die gedeeld wordt of niet?
Ja, ik heb volgens mij één persoon van één partij bezwaren horen uit. Die overigens niet ten onrechte zijn, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat probleem ook op een andere manier ondervangen kan worden. Dus als ik even gewoon de koppen de BBB ook. Dus twee fracties van de... Nee, de SP was ook
CDA
voorstander.
Toch ook? En er zijn een aantal partijen die zich nog niet hebben uitgesproken.
Wie zwijgt stemt toe, toch?
Wie zwijgt stemt toe. Maar het kan ook zijn dat mensen zich nog onvoldoende, de leden zich nog onvoldoende voorbereid voelen op deze discussie.
Maar dan wilde ik nog even terugkomen, want we hebben ook een vraag gesteld aan de Griffie. En de Griffie is wel afzender van dit statenvoorstel. Dus het is fijn dat de concerncontrole antwoordt, maar eigenlijk had hier de Griffier moeten zitten. Ik zeg het toch maar even. Want zij is degene die het stuk inbrengt. En we hebben de vraag gesteld aan de Griffie of we tenminste één keer per jaar gewoon een soort subsidiebeschikking hard kunnen ontvangen, zodat wij ook kunnen controleren of we het bedrag ook ontvangen hebben. Of dat klopt.
De griffier zou hier wel aanwezig zijn, maar is vertraagd. Het is waarschijnlijk beter om deze vraag ook schriftelijk nog terug te koppelen naar de vak. Ja? Oké, Françoise Beugeldijk komt erop terug.
En dan kan het geen hamerstuk zijn. Hangende het antwoord dan wat ons betreft. Ik ga het maar even wat scherper maken.
Ja, eens even kijken. Maar is dit daadwerkelijk een beslispunt dat staat in het statenvoorstel? Moet het dan zeg maar geamendeerd worden als het u niet bevalt, het antwoord? Ja, dat zou dan
kunnen. Dat zou kunnen, maar ik wil het gewoon even ook weten. Maar misschien, ik reageer misschien iets te fel. Maar wat mij betreft is dit wel een belangrijk punt. Dat wil ik maar even gezegd hebben.
Ja, dan mevrouw Blackstone.
Ik weet niet of de Griffie nog onderweg is. Dan kan het misschien in één keer afgehandeld worden.
Ja, we gaan bellen en wie weet komt het dan nog terug op de agenda, misschien aan het eind van deze vergadering, dat we dan deze discussie hervatten. Op dit moment kan ik dus blijkbaar niet vaststellen dat het een hamerstuk wordt. Ik stel dan ook nog even niets anders vast. We komen er dan sowieso aan het einde van de vergadering nog op terug. Ja? Prima. Doen we dat? Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 11, het statenvoorstel actualiseren motielijst. Met dit statenvoorstel wordt voor de eerste maal uitvoering gegeven aan het besluit van het presidium van 1 november 2023 om tot een nieuwe werkwijze te komen als het gaat om het monitoren en afhandelen van moties. De toelichting is te vinden in het statenvoorstel. Er zijn geen afgedane moties die afgevoerd worden van de lijst die hier in deze commissie zijn ontsproten. Dus ik neem aan dat wij voorstellen dat het als hamerstuk behandeld zou kunnen worden. Maar we hebben het wel op de agenda geplaatst, zodat u weet dat wij het voortaan op deze manier doen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Meneer Jansen.
Ik had nog vanuit de rol van de vak, want allereerst, nu loopt de Griffie net weg. Ik vind het echt een heel goed stuk. En ik vind het een heel goed initiatief en goed uitgewerkt. En complimenten aan de Griffie. Dan geef ik een keer complimenten, dan zijn de mensen er niet.
Ik zal de complimenten doorgeven.
Alleen ik had er ook nog wel een vraag bij. En die vraag is, die gaat er eigenlijk over dat ik niet helemaal scherp heb. Wat is nou het criterium wanneer een motie afgedaan is of niet afgedaan is? Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Je kunt zeggen op het moment dat er een brief is geschreven over een motie, is de motie afgedaan, want daar heeft het college aangegeven. Of als de actie waar die eigenlijk beoogd is met de motie, als die uitgevoerd is of als die in uitvoering is genomen. Dus je kunt verschillende gradaties van afdoen hanteren. En ik miste, of tenminste, laat ik het positiever formuleren. Het zou nog sterker worden als we dat ook als een scherp criterium neerzetten. Want ja, wanneer is iets afgedaan? Dus dat was eigenlijk een opmerking naast het grote compliment. En ik denk dat we hier echt een sterk instrument als staat in handen hebben. Dus met die opmerking.
Ja, dat zou natuurlijk eventueel via een motie ook ingediend kunnen worden en besproken worden tijdens de provinciale statenvergadering. Wanneer iets afgedaan als afgedaan beschouwd kan worden. Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, eens. Het is een heel helder instrument. Maar ik heb toch wel met een lichte glimlach en stijgende verbazing gelezen dat in 9 december 2020 de SGP, BBB en D66 een motie hebben ingediend. Die is aangenomen. Dus ik vroeg me af, was BBB toen als ghost aanwezig in de zaal? Of hoe hebben we dat gedaan? Dus dat is wel even een belangrijke. Maar ik ben wel heel blij met dit instrument, want het stelt ook onszelf eens scherp van, wat wordt er met de resultaten gedaan?
Tja, dat eerste punt, dat zal dan gecorrigeerd moeten worden, neem ik aan. En voor de rest vooral veel complimenten over dit statenvoorstel. Met nog wel de vraag die heer Jansen heeft gesteld, wanneer is een motie afgedaan? Hè? Als er een statenbrief is geschreven, of als de actie in uitvoering is genomen, of als de actie daadwerkelijk is uitgevoerd, en zouden we daarvoor ook heldere criteria moeten formuleren? Dus ik heb tegen de heer Jansen gezegd dat als hij heldere criteria heeft, dat hij dat eventueel via motie nog tijdens de Provinciale Statenvergadering kan agenderen. Maar we kunnen daar op een later moment op terugkomen. Dan wil ik nog weer terugkomen eigenlijk op het vorige agendapunt. Want Françoise Beugeldijks heeft overlegd met onze griffier. En ik wil haar nu even het woord geven. Dus ik heropen dat vorige punt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb gesproken met de plaatsvervangend griffier, Ruud Poort. En inderdaad, de toezegging kan gedaan worden dat er in een vorm van een beschikking of een brief, daar moeten we met elkaar nog even nader over spreken, toegezegd kan worden aan elke fractie. En dan moeten we met elkaar nog even spreken over de inhoud. Gaat het alleen over de vaststelling van de afgelopen periode? U heeft x-bedrag ontvangen, u heeft hieraan vandaan bedrag x moet teruggestort worden. Of zal dat tevens ook zijn, u krijgt voor komende periode x-bedrag toegekend en de indexatie is zoveel. Alle componenten kunnen daarin verwerkt worden, maar we moeten even fine-tunen wat precies de behoefte is. Maar wat de componenten ook zijn, de toezegging kan gedaan worden.
Oké, dus dit komt weer terug, maar in welk gremium komt dit terug? In de vak of in het fractievoorzittersoverleg? Fractievoorzittersoverleg hoor ik? Prima. Kunnen we dan concluderen dat dit voor de vak een hamerstuk kan zijn? Het statenvoorstel. Ja? Prima. En dan of er een eenduidig advies naar het fractievoorzittersoverleg kan gaan over het voorstel om in één keer uit te betalen aan het begin van het jaar. Denk ik dus dat we niet een eenduidig advies, maar wel het advies om dit te bespreken, dat de meerderheid van de vakleden hierachter staat. Denk ik dat ik dat kan concluderen, maar dat er ook een aantal partijen zijn die daar nog wel moeite mee hebben. Dat we de discussie over het in één keer uitbetalen in plaats van in vier keren uitbetalen overlaten aan het fractievoorzittersoverleg. Ja? Goed. Dan sluiten we dit agendapunt af. Punt 10 en 11 zijn nu afgesloten. Dan gaan wij nu naar agendapunt 12. De eerste begrotingswijziging 2024 Randstedelijke Rekenkamer. Het opnemen van het geactualiseerde onderzoeksprogramma van de Randstedelijke Rekenkamer heeft geleid tot een aanpassing van de primitieve begroting. De vraag is of er behoefte bestaat onder de leden van vak om een zienswijze in te dienen. Aangezien alles is verwerkt zoals was toegezegd, wordt geadviseerd om af te zien van het indienen van een zienswijze. Er is hier niemand die een zienswijze zou willen indienen? Nee. Dan stel ik voor dat de commissie besluit om geen zienswijze in te dienen. Dan kunnen we nu naar punt 13, agenda punt 13, de terugkoppeling van de commissie Jansen. Door middel van een presentatie zal de heer Jansen de commissie, onze commissie...
Sorry.
Ja, sorry. Ik hoor iemand, maar ik weet niet wie. Mevrouw Butterman. Of was dat een foutje? Mevrouw Butterman, wilt u iets zeggen? Nee, ik hoor verder niets. Dan denk ik dat we terug kunnen gaan naar de heer Jansen. Ja? Oh ja, het was een foutje, krijgen we te horen. Meneer Jansen, kunt u ons meenemen in de eerste conclusies en adviezen van uw commissie? Ik geef u graag het woord.
We hadden een presentatie voorbereid en voorbesproken. Oh, die komt erop. En ik heb een klikker, dus ik moet even kijken of ik die klikker... Ja, die klikker die werkt ook nog.
En ik geloof dat u het samen doet met de heer Van der Dekkenberg.
Klopt. Omdat het idee zou kunnen ontstaan dat als het iets de commissie Jansen heet, dat er dan maar één lid in zit... En dat is beslist niet het geval, want we hebben een ruime en kwalitatief goede afvaardiging vanuit de Staten en vanuit de vak. De heer Langebach, ik zie de heer Koren, ik zie de heer Van der Dekkenberg, de heer Adriani hebben we vandaag al gehoord. De heer Wolting zie ik. En dan meneer Brenda Hartog van Forum voor Democratie is ook bij de commissie. Mevrouw Kennedy, de voorzitter van de vak, schuift als toehoorder ook aan. We hebben uitstekende adviseurs in de vorm van mevrouw Beugelsdijk, de heer Luiks. En vanuit de ambtelijke organisatie schuift er ook regelmatig hoogwaardige vertegenwoordiging aan. Dus we hebben hard gewerkt de afgelopen periode. En dat hebben we gedaan... en ik vergeet nog ook niet onbelangrijk te vermelden dat ook de accountant een keer bij ons op bezoek is geweest. Dus we hebben ons breed georiënteerd en brede gesprekken gevoerd. En dat hebben we gedaan over de opdracht zoals we die een beetje zelf hebben opgeschreven, maar ook wel hier hebben besproken en hier, nou, niet formeel hebben vastgesteld, maar wel in ieder geval hebben geaccordeerd gekregen. Ik ga de opdracht niet oplezen, maar hij bestaat uit 4 onderdelen. De planning- en controlcyclus, de grip op de personeelsomvang, de strategische agenda en de toekomst van de vak. Hoe we het in het proces doen is dat wij nu vandaag hier een tussenstand presenteren. Dat doen we ook bewust om de fracties. Mevrouw Blackstone sprak mij even voor de vergadering aan. Die zei we zouden toch nog een keer bij elkaar gaan zitten om de fracties die niet in die commissie vertegenwoordigen of in die werkgroep zitten, zodat die ook even hun input kunnen geven. We hebben dat in de werkgroep even besproken gezegd. Het is handig om hier een tussenstand te presenteren en dan fracties ook de gelegenheid te geven om daar in de verdieping nog aanvullende suggesties te doen of zaken aan ons mee te geven. Zodat iedereen ook even in positie is om dat te doen. De presentatie, omdat die commissie niet uit één persoon bestaat, maar uit heel veel, leek het ons ook goed om die presentatie ook door meerdere personen te laten verzorgen. En de heer Van den Dikkenberg zal iets vertellen over met name onderdeel 1, de PNC-cyclus. En dan zal ik weer terugkomen om iets te zeggen over de grip op de personeelsomvang en strategische agenda en toekomst van de vak. En iets over het vervolgproces, hoe dat eruit ziet. Nou, dan wil ik nu de heer Van den Dikkenberg het woord geven.
Ja, en ik mag jullie meenemen naar de resultaten van de besprekingen rondom de planning- en controlcyclus. Belangrijke constateringen die we als groep deelden was van dat de huidige PNC-cyclus eigenlijk onvoldoende ons in staat stelt als statenleden om de kaderstellende en de controlerende rol uit te voeren. En dat gaat bijvoorbeeld over de timing van stukken. He, dus dat we de zomernota na de zomer hebben met een vroege sluitingsdatum waarbij eigenlijk de stuurinformatie, ja, hebben we dan het goede moment te pakken of niet. We hebben lange doorlooptijden, onder andere door de sluiting, het verschil wat ik net al aangaf. En dan zit je eigenlijk achteraf te bekijken van wat is er gebeurd en terwijl je dan bij moet sturen en eigenlijk het volgende rapportagemoment er al bijna weer aankomt, is het dan nog actueel als je bij wilt sturen. En als je korter op de sluitingsmomenten zit, dus als je bijvoorbeeld in maart sluit en je kunt hem sneller bespreken, dan heb je een actuelere stand van zaken en kun je dan ook meer inhoudelijk bijsturen. En wat we ook constateren is dat de documenten zijn heel dik en slecht leesbaar. En dat je bijvoorbeeld op 17 plaatsen terugleest dat Utrecht een mooie provincie is, de drijfschijf van Nederland en aantrekkelijk om in te wonen en te recreëren. Dat kan ook in één keer. En dat is dezelfde informatiewaarde als 17 keer. Dus we hebben erover nagedacht van hoe kunnen we dat ondervangen. We hebben eerst nagedacht welke momenten willen we dan met elkaar bij de PNC-cyclus stilstaan. We hebben daar wettelijk verplichte documenten, jaarrekening, programmabegroting. En belangrijk wat we gezegd hebben is dat we de jaarrekening niet in dezelfde vergadering als de kadernota willen bespreken. Dus we gaan echt naar de jaarrapportage kijken en de controle daarop doen voordat we het over de kadernota hebben. En we dus eigenlijk een vastgestelde jaarrekening als input voor de kadernota kunnen gebruiken. En dan de programmabegroting in november. Belangrijk ook is dat we de kadernota doen voor de zomervakantie en daar ook de algemene beschouwingen bij koppelen. Dat is het belangrijke moment waarin we afwegingen maken en waarin we de schaarste verdelen. De bijbehorende PNC-documenten die we hebben geconstateerd die wenselijk zijn, zijn de voorjaarsnota en de najaarsnota. Nou, dat is om het probleem te ondervangen wat we net benoemden. Is dat als we bijvoorbeeld een zomernota hebben die je na de zomer pas bespreekt en met een hele vroege sluitingsdatum, dan is de waarde niet echt actueel. De voorjaarsnota is vooral een rapportage van afwijkingen en zal dus geen beleidsvoortgang rapporteren. Dus dat is een vrij beknopte rapportage. De najaarsnota die is veel belangrijker en ook uitgebreider, waarin echt gerapporteerd wordt op wat we willen bereiken en wat we gaan doen en wat het mag kosten. Die bespreken we dan in oktober. En dan zit er altijd nog een slotwijziging in. Afgelopen jaar was die behoorlijk dik, ook de slotwijziging. En we eigenlijk willen we hem afschaffen, maar soms is hij nog nodig voor de rechtmatigheid en waarmee die We streven ernaar om dat af te schaffen, maar als het zolang niet nodig is, zullen we hem nog toepassen. Dan de informatiebehoeften. We willen meer op de hoofdlijnen rapporteren en dat hangt er ook mee samen dat we er met elkaar ook achter kwamen van ja, we autoriseren als PS op programmaniveau. Moeten we dan de hele financiële opbouw daar ook in dat stuk hebben staan tot en met de meerjarendoelen? Of kunnen we een niveau eruit halen? En dat scheelt in de stapeling van tabellen en dergelijke heel veel. Zeker ook in de omvang van het document. Nou, wat ik al zei, teksten mogen best kort. Hè? Wat gebeurt er? Hoe loopt het? Het mag ook best bulletgewijs. En de dubbelingen van de informatie kunnen eruit. Nou, op het moment dat je de informatie loslaat uit de documenten, is het wel belangrijk om ze beschikbaar te hebben. En we hebben het steeds gehad in de commissie ook over oprolbare informatie. Dus dat je eigenlijk vanaf de organisatie helemaal op de meerjarendoelen wel de informatie ter beschikking hebt online. Maar dan hoeft niet in de documenten opgenomen te worden. Dus je kunt bijvoorbeeld wel zien op de meerjarendoelen, op de productenraming, wat eronder ligt om op het niveau van het programma tot een bepaald financiële inzet te komen. Dan richten we ons vooral op de zaken die in dat lopende jaar geleverd moeten worden. De prestaties die geleverd moeten worden in plaats van de hele grote veranderingen. Maar dat hangt ook samen met de bespreking straks over de beleidscyclus. Want die worden nu heel erg in de PNC-cyclus vertaald en verantwoord. En we zeggen als commissie van het voorstel is om dat in een steviger beleidscyclus te laten draaien en dan niet in de PNC-documenten op te nemen. Dus dan ga je echt op jaarschijf naar de inspanningen en prestaties en de voortgang daarvan kijken. En niet naar de beleidsprestaties. We hebben ook gekeken naar de paragrafen die we toevoegen als provincie. En dat zijn er vier. De arbeidscapaciteit, projecten, klimaat en brede welvaart. En we stellen voor om arbeidscapaciteit en brede welvaart te laten vervallen als paragraaf, als specifieke paragraaf. En de paragraaf projecten en klimaat wel te laten staan als extra paragraaf.
Meneer El Hamdawi.
Ja, excuus, mag je gewoon vragen doorheen stellen? Of, nou ja, ik wil teruggaan naar de leesbaarheid van een document. Ik heb een vraagje aan jullie. Want ik zie dat bij één er niet bij staat van dat het gewoon begrijpelijk moet zijn voor onze inwoners. Vinden jullie al dat het document al begrijpelijk genoeg is? Of kunnen we daar ook nog wat in winnen?
Meneer Van der Dikkenberg.
Ik denk dat we erin winnen op het moment dat we alle dubbelingen er ook uithalen. Want het is nu vooral een zoektocht. En de teksten die erin moeten komen, op het moment dat je ze bulletsgewijs doet, hoef je ook niet meer te zoeken naar de informatie die eigenlijk gezegd moet worden in zo'n tekst. En dat het nu vooral heel lang en uitgebreid oogt en is. Dat kan alleen maar transparanter worden op het moment dat je ook korter gaat rapporteren.
Gaat u verder met uw presentatie?
Daar is nog wat.
Mevrouw Hoek, ook nog een vraag.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wacht even tot deze weer terug was. Bij projecten vallen daar ook de subsidies onder? Hoe moet ik dat heel breed? De nee. Subsidies, want dat gaat ontzettend veel geld in om.
Nee, er is een subsidieregister, een staat van begrotingssubsidies bijvoorbeeld achter in de documenten. Maar dit gaat over de projecten die wij aanwijzen als speciaal projecten. Dan moet u bijvoorbeeld rekenen met de Sunnylijn, de Uithoflijn. Dat waren grote projecten die apart gerapporteerd werden onder een apart regime onder de paragraaf projecten. En nu momenteel is het vooral Hart van de Heuvelrug, die daaronder gerapporteerd wordt als groot project. Maar die wijzen wij dus bij statenbesluit aan en dan zit daar een apart regime achter van rapportage.
En als de volgende vraag, voorzitter, als u me toestaat. De subsidies. Ik heb eerder aangegeven in een vorige sessie, commissie hier, om de subsidies beter te controleren. In die zin dat er niet vanzelfsprekend is dat veel subsidies gewoon ieder jaar weer opnieuw betaald worden. Maar dat er een eindperiode aan toegevoegd wordt. Zo van, ik krijg subsidie voor een onderhoud van een buitenplaats of kasteel, weet ik veel. Maar dat na 5 jaar dat herzien moet, is het nog steeds noodzakelijk dat die subsidie verstrekt wordt. Nu gebeurt het constant, omdat het soms onder een bepaald bedrag is. En ik weet niet of dat hierbij hoort, hoor, of bij u bij hoort, maar ik wil het wel even aanstippen dat we daar ja, wel ook aandacht voor moeten hebben.
Ja, nee, dat is een heel goed punt, maar dat hoort inderdaad niet bij de vormgeving en de inrichting van de PNC-cyclus. Maar ik zal hem doorgeleiden naar de heer Jansen, want die staat, volgens mij staat er ook iets in het collegeakkoord, daar heb ik weinig invloed op, en het coalitieakkoord, over de subsidies en de stofkam die daar nog een keer doorheen moet. Dus daar... Dus die ligt bij jou, Vincent.
Ja.
Dan gaan we verder naar de beleidscyclus en de beleidsevaluatie. Dat is een hele belangrijke. Willen wij minder informatie in de PNC-cyclus hebben, dan betekent dat ook dat er geïnvesteerd moet worden in de beleidsevaluatiecyclus. En we komen er straks ook nog over te spreken, dat we in de provincie zien dat we heel veel verantwoorden in de PNC-cyclus en ook proberen daar de trends uit te halen. Maar dat we dat volgens mij ook iedere looptijd van een beleidsplan goed moeten doen. En dat is eigenlijk los van de PNC-cyclus. En door dat los te knippen kunnen we ook met elkaar ook nadrukkelijker kijken van heeft het beleid het gewenste effect, moeten we bijsturen of niet, en dat het niet automatisch doorrolt. En wat we dan voor ogen hebben is dat we binnen nu en 3 of 4 jaar alle beleidsplannen die liggen onder de begroting geactualiseerd hebben. En dat daar ook doelen en middelen aan gekoppeld zijn. En dat je ook weet van moeten we bijsturen of niet. En dat het PNC-document uiteindelijk een vertaling is van de beleidsplannen die we met elkaar hebben vastgesteld. Evaluatie en monitoring moeten consequenter meer aandacht krijgen.
Pardon, één vraag over de vorige sheet, denk ik, van de heer El Hamdawi.
Ja, precies. Die ging een beetje te snel voor mij. Kan de sheet terug? Want waar ik wel heel benieuwd naar was, van waarom is de keuze gemaakt om de paragraaf B de welvaart te laten vervallen?
Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, die is heel algemeen in de PNC-cyclus. Als je hem wil gebruiken om je effect te monitoren, hoort hij eigenlijk in de beleidscyclus thuis. Dan heeft ons beleid het effect op het versterken van de brede welvaartspositie. En dan hoort hij niet in de PNC-cyclus waarin je dus de jaarlijkse prestaties rapporteert. Maar dan hoort hij in je beleidscyclus waarin je met een beleidsplan stuurt, bijvoorbeeld op gezonde leefomgeving. Van hebben we dat bereikt of niet en is dat dan versterkt.
Ja, is uw vraag beantwoord? Mevrouw Blackstone had ook nog een vraag en dan kom ik bij u terug als u een extra vraag.
Dank u, voorzitter. Ik had ook even een vraag over die beleidscyclus. Als het uit de PNC-cyclus wordt gehaald, wat soort product, document wordt dat dan?
Nou, daar hebben we over nagedacht. Eigenlijk heb je je ronde, bijvoorbeeld je hebt een beleidsplan van 4 jaar. Dan wil je eigenlijk een midterm review na 2 jaar hebben. Van lopen we op koers en behalen we prestaties. En na 4 jaar van heeft het geformuleerde beleid heeft dat voldoende effect gehad. Of moeten we bijsturen, et cetera. En dan ga je dus echt in de vakinhoudelijke commissies specifiek terugkijken op dat gevoerde beleid. En de eventueel benodigde bijsturingen. Waarmee je dus een veel diepere analyse ook krijgt. En dat moet dan ook voorzien worden van een voldoende diepgaande analyse vanuit de organisatie. Of dat gevoerde beleid dat effect heeft.
Mevrouw Blackstone?
Wordt die...
Dus er wordt dan een nieuw product of document naast de PNC-cyclus?
Ja, dus ja. Het is een, er liggen soms meerdere beleidsdocumenten onder een programma. En die allemaal wel geëvalueerd moeten worden. Die nu soms opgebost worden.
Misschien mag ik daar nog even op aanvullen, zoals we er in de commissie over gesproken hebben. We gaan straks bijvoorbeeld het bereikbaarheidsprogramma bespreken. En het college stelt dat dan vast. Maar dan is het goed dat er aan dat bereikbaarheidsprogramma ook na 2 jaar wordt gekeken. Van we hebben bijvoorbeeld bepaalde maatschappelijke effecten beoogd op verkeersveiligheid. Noem maar even een voorbeeld. Worden die dan ook bereikt of moeten we bijsturen? En dat dat na 4 of 5 jaar nog een keer wordt geëvalueerd, precies zoals mevrouw Hoek zegt. Zodat we na 5 jaar ook kunnen zeggen van heeft het beleid nog zin of moeten we ander beleid of meer of minder. En dat we een veel meer inhoudelijke discussie krijgen over het beleid en het beoogde maatschappelijke effect. Want we constateren nu, en dat is ook meteen rondom brede welvaart, dat we indicatoren in de begroting opnemen die vaak wat meer op de lange termijn zitten. En waar je van maand tot maand eigenlijk heel precies op kunt sturen. Je kunt wel sturen op de onderliggende prestaties. Daar gaat de PNC-cyclus over. Maar die beleidscyclus gaat veel meer over die maatschappelijke effecten die we beogen. En die proberen we ook meer centraal te gaan stellen in het politieke debat in de commissies. Dus dat is eigenlijk wat beoogd is. En wat we nu zien is dat alles zo op één hoop wordt gegooid. Dat iedereen zich een beetje verliest in de informatie. Dus dat was de gedachte.
Ja, mevrouw Blackstone.
Ja, dan een vervolgvraag daarop. Jullie hebben het over 2 jaar, 4 of 5 jaar. Ik weet niet hoeveel werk het is voor ambtenaren om dat op te stellen, maar hoe komen jullie op 2 jaar, niet bijvoorbeeld 1 jaar?
Nou ja, dat is onder andere met de hoeveelheid werk die goede monitoring en effectmonitoring meeneemt. Maar het is ook een logische, het is een logisch bijstelmoment als je bijvoorbeeld een programma hebt van 3 of 4 jaar. Dat je halverwege kijkt van oké, en aan het eind voor een verlenging eventueel weer gaat kijken van heeft dit de gewenste effecten. En het voordeel daarvan ook is dat je veel dichter richting de doelen komt. Van lopen we op pas om die doelen te halen? Want wat je nu heel vaak ziet is dat er doelen geformuleerd zijn, daaronder heel veel activiteiten. Maar hoe draagt het precies bij aan de gestelde doelen, is niet altijd een hele transparante lijn in te herkennen.
En dan nog even terug naar de heer El Hamdawi. Over de brede welvaart, verwerkende beleidscyclus, zoals de heer Jansen dat heeft uitgelegd. Roept dat nog vragen bij u op? Of?
Ja, een verduidelijkende vraag. Dus als ik het goed heb begrepen, de paragraaf wordt dat niet echt vervallen, maar wordt het gewoon verplaatst naar een ander. Ja. Is goed. Ja,
dus we hebben niet de uitspraak gedaan dat we de brede welvaart niet belangrijk vinden, maar misschien juist wel belangrijker nog zelfs, wat we zeggen van nu is het een beetje een verloren stuk. Omdat je iedere keer constateert van ja, we kunnen de effecten moeilijk koppelen aan de begroting. Terwijl we wel willen sturen op die brede welvaart. En dus hoort het meer volgens ons in een beleidsdebat thuis dan in een soort begrotingsstuk. Dat is meer het idee.
En dan zie ik ook nog een vraag bij mevrouw Hoek.
Ja, nog één korte vraag. Het verhaal gaat dat subsidiebedragen onder de 25.000 euro eigenlijk niet gecontroleerd worden en dat er ook geen verantwoording over hoeft afgegeven te worden. Ik vind het een beetje vreemd, maar onder de 25.000, ik weet dat het een ontzettende klus is, want ik ken de lijsten van subsidies, dat is echt ellenlang. Maar hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Blijft het zo dat je onder de 25.000 euro geen verantwoording hoeft af te leggen om hoe je het besteed hebt, of je het wel besteed hebt, degene die het heeft ontvangen? Ik vind dat wel een punt namelijk. Als je dat bij elkaar opgeteld, gaat het toch ook om een enorm bedrag.
Ja, dit gaat weer niet over de vormgeving inderdaad van de documenten. Maar misschien dat een van u daar wel een reactie op wil geven of niet. Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, ik kan er heel veel over roepen, maar ik zou hem eerder bij GS neerleggen. En of dat ze in lijn met de verordeningen handelen. Ja, heel goed. Ja. Hij is geadresseerd.
Dan kunt u nu verder gaan met uw presentatie.
Ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan staat hier nog een keer het voorstel wat ik net toelichtte met 1 per 4 jaar te evalueren, 2 jaar een midterm review. En voor mijzelf is het ook heel belangrijk dat dit ook echt gaat draaien. Wil je dan ook de feeling hebben met een afname van informatiewaarde uit de PNC-cyclus? Want dat is heel belangrijk dat het ook echt samenhangt, dat die beleidscyclus ook volop draait en de PNC-cyclus uiteindelijk in informatie wat dunner wordt. Maar dat is een grote opgave die we aan GS meegeven om de komende jaren de beleidsprogramma's te inventariseren en te actualiseren en vooral ook te evalueren. Nou, die evaluaties komen dan naar de inhoudelijke commissies en het zou heel mooi zijn als we dan ook dat in het regime van de kadernota en dergelijke kunnen plaatsen, zodat we ook weten van als er geïntensiveerd moet worden in bepaald beleid, dat we daar ook middelen voor kunnen reserveren als we dat ervoor over hebben met elkaar. Dan is er nog één voorstel die ook al heel lang op de toezeggingenlijst van de vak staat. Dat gaat over de toepassing van de Duisenberg-Vermeene methode. Dan kun je dus door zelf onderzoek te doen naar de formulering van de doelen, van naar het beleid wat gevoerd wordt, naar de effectiviteit ervan. Door diep in zo'n programma te duiken als statenleden, kun je ook goed kijken van wat doet het met onze stukken en met ons effectbereik. En wij stellen voor om dat elk jaar 1 of 2 onderwerpen op te pakken vanuit de commissie. Dat vraagt wel wat tijd, maar het levert ook heel veel meerwaarde op. We hebben dat ooit een keer door het USBO laten doen. Dat levert al mooie inkijkjes op in de formulering van de doelen. Maar dit gaat ook nog een stapje dieper.
Ja, mevrouw Blackstone heeft een vraag.
Welke commissie is dat? Is dat dan de vak of is dat dan elke afzonderlijke
commissie? Nee, de Duisenberg-Vermeene methode, dat gaat ervan uit dat je bijvoorbeeld 2 statenleden, die akkeren een programma door. En dat hoeft niet in een commissie te zijn. Maar die gaan gewoon een programma door met ondersteuning en vanuit de organisatie ook de juiste informatie. En dan op dat moment vorm je er een oordeel over wat gerapporteerd kan worden aan de vak.
Gaat u verder met uw presentatie.
Dan gaan we nog verder, want er is ook een wens om te gaan digitaliseren. Op dit moment is de printversie, die verschilt nog wel eens in paginanummering met de digitale versie. We zeggen van oké, we gaan meer naar de online versie toe. Het voordeel daarvan is dat je dus als je die oprolinformatie gebruikt, dus dat je van laag uit de organisatie vanuit de meerjarendoelen kunt oprollen richting je beleids- of je programmagetallen. Dat je dan ook door kunt klikken en alle informatie er wel makkelijk ondergehangen kan worden. Met mogelijk nog een veel snellere doorlooptijd. Omdat je niet elke keer informatie uit de systemen in documentjes hoeft te plakken. Met mogelijk verschillende tabellen, et cetera. Daarvan zegt de commissie van laten we vooral gebruik maken dan van de digitalisering. specifiek nog het gebruik van AI. Dat komt steeds meer naar voren. Mogelijk kunnen we dat in de toekomst gebruiken. Het wordt al gebruik nu voor verslagen. Dus het aantal uurtjes in dit verhaal zal ook weer geteld kunnen worden. Maar we zeggen daar als commissie in ieder geval van we staan er voor open. Maar dat nemen we nu geen besluit over om dat wel of niet toe te gaan passen. Met laagheden erin qua gevoeligheid van informatie en dergelijke. Hier staat hij wel bij. De toegankelijkheid op de website is heel belangrijk. Daarmee kun je dus ook heel makkelijk je informatie oprollen. Dan de bespreking van de PNC-documenten. Het voorstel is om de PNC-documenten te bespreken in een gezamenlijke statenbrede commissievergadering. Sommige fracties doen dat al, want dan is de inbreng in alle commissies van we doen het bij BEM. Dan verwacht je soms heel vol verwachting op de inbreng bij BEM en dan is het van ja, we doen het in de Staten. En van vroeger uit kan ik me ook nog herinneren, een jaar of zes geleden, dat er altijd wel in de BEM heel nadrukkelijk naar de PNC-documenten gekeken werd. En je ziet dat eigenlijk een beetje verwateren. Wij stellen voor nu om de PNC-documenten in één gezamenlijke statenbrede commissie te bespreken, zodat daar een diepgaandere bespreking plaats kan hebben van de PNC-documenten. En wat daarbij nog afgewogen kan worden van doen we dat met alle documenten of alleen met de kadernota en de begroting. Maar dat is in ieder geval wel iets waarvan we zeggen van volgens mij is het wel een goede om de aandacht ook daadwerkelijk op de PNC-documenten te vestigen.
Meneer Elhandoui.
Ja, er staat dat commissie Stranddagen negatief heeft geadviseerd. Op wat hebben ze negatief geadviseerd?
Meneer Jansen.
Wat ik net in mijn inleiding nog vergat te vertellen, is ook meteen deze vraag biedt meteen een soort reparatiemoment daarvoor, is dat we ook met de heer Schadelee die voorzitter was van die werkgroep Stranddagen, heb ik drie of vier keer geloof ik een tussentijds overleg gehad, omdat sommige van onze voorstellen ook weer raken aan de voorstellen van de Stranddagen. En ook niet onbelangrijk is dat de heer Bakker, ik heb hem echt ernstig tekort gedaan door niet te vermelden dat hij ook een keer bij de commissie is geweest om vanuit het college van GS ook even een eerste reflectie te geven. Dus met die toevoeging. We hebben dus dit voorstel over die statenbrede commissievergadering. Ons idee is, bespreek het nou in één integrale commissie, zodat je ook precies op alle domeinen weet welke moties en amendementen er komen. Alle woordvoerders op hetzelfde moment aan tafel zitten. En daarmee ook de integraliteit van van de PNC-cyclus versterken. Ik heb dat ook namens onze commissie weer, het lijkt heel formeel allemaal, dat was het niet hoor. Maar ik heb het ook met Arne besproken, laat ik het zo zeggen. En die heeft dat weer meegenomen in de werkgroep Stranddagen. En daar er waren bedenkingen tegen dit voorstel. Dus zo is het. Wij hebben dat ook weer die bedenkingen mee teruggenomen. En toch vanuit onze positie gemeend dit voorstel te moeten handhaven. Dus dat is straks denk ik een afweging die in de Staten gemaakt moet gaan worden. Dus zo is het gegaan. Ik denk dat u Arne Schadelee misschien even moet vragen wat hun bedenkingen precies waren. Want anders ga ik dat namens hem zeggen en dat lijkt me niet aan de orde.
Mevrouw Blackstone. Even ter verduidelijking, ter afweging alle PNC-documenten of alleen de kadernota, is dat waar ze negatief over
hebben? Nee, over het idee aan zichzelf, ja.
En wat is dan de afweging nog?
Onze afweging voor een definitief advies is of we zeggen alle PNC-documenten in zo'n aparte commissie of alleen kadernota en programmabegroting. Dus wij presenteren een tussenstand. Dus we zijn nog niet over alle onderwerpen hebben we een ei gelegd. En over dat laatste moeten we dus nog een ei leggen. Maar over dat eerste dat we gaan adviseren om een statenbrede commissie te doen, daar zijn we wel over uit. Maar of dat over de volledige integrale PNC-cyclus of alleen over die twee documenten, daar komen we nog met nadere gedachten over. Ik ga door.
Er was nog een vraag, sorry, van de heer Boerland.
Ik was wel heel benieuwd naar die statenbrede commissievergadering. Toen van, wordt het een aparte commissie of is het een ad interim commissie? Of wie moet er allemaal in? Want volgens mij wordt het al snel een soort postlanddag als je zegt van.
Meneer Jansen.
Ja, het idee is om daar een gezamenlijke vergadering van alle statencommissies van te maken. En inderdaad zal dat best wel een pittige vergaderagenda worden. Maar ja, daar kun je feitelijk programma voor programma kun je het bespreken. En het idee is dan dat iedereen op hetzelfde moment aanwezig is. Dus dat wordt een stevige oploop. Tegelijkertijd denken we wel dat dat ook helpt in de bespreking in de staten. Want het helpt. Wij verwachten dan ook dat er beter en meer afgestemde moties en dat je niet het, nou ja, wat nu in de Statenvergadering gebeurt, is dat het een beetje alle kanten opvliegt. En wij verwachten daarmee een gerichter debat te krijgen in de Staten. En dat is het uiteindelijke doel.
Ja, u kunt verder gaan met uw presentatie.
Ja, dan hebben we het gehad over het onderwerp grip op personeelsomvang. Daarvan is de probleemstelling, hebben we gezegd, ja, heel veel geld gaat naar de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd is het primair aan GS en eigenlijk zelfs aan de directie om te sturen op de arbeidscapaciteit. Maar omdat die arbeidscapaciteit wel een groot deel uitmaakt van onze provinciale begroting, zit daar een soort een ingewikkeld probleem als het gaat over hoe houden we nou als staten grip op die personeelskosten. Hoe organiseren we voldoende arbeidscapaciteit om onze doelstellingen te realiseren. Want dat lijkt veel meer het probleem te worden in de toekomst. Daarbij hebben we geconstateerd dat de informatie zoals we die nu krijgen vanuit in de PNC-cyclus heel gedetailleerd is. Maar zo gedetailleerd dat hij geen informatie geeft. Want hij gaat helemaal tot op kostenplaatsniveau haast zeggen waar de arbeidscapaciteit. En dat geeft eigenlijk geen inzicht. Ja. Ik moet op dit knopje drukken. Dus we hebben dat hier ook vrij indringend over gesproken met GS in de commissie. En geconstateerd dat er een document aankomt vanuit GS, dat heeft de heer Bakker toegelicht. Dat heet de staat van de organisatie. We hebben ook geconstateerd dat de huidige informatie in de planning en controle documenten als het gaat over arbeidscapaciteit wat eenvoudiger, maar ook wat meer historische informatie moet gaan bevatten. En op het moment dat die informatie de staat van de organisatie op ons bureau ligt, dat we dan gaan beoordelen of dat ons voldoende grip en stuur geeft op het vraagstuk wat ik net benoem, zonder dat wij in de rol van GS gaan schieten. Dus dat is steeds het dilemma wat hieronder zit.
Mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Even kijken, de staat van de organisatie is ook een nieuw document.
Ja.
Hebben jullie al nagedacht over waar dat besproken wordt en of dat nog onderdeel uitmaakt van de PNC-cyclus of juist niet? Of
volgens mij is de bedoeling dat het annex aan de PNC, dus zeg maar ter ondersteuning van de PNC-cyclus, apart besproken wordt. Ik weet niet, in de commissie Stranddagen is niet gezegd waar het programma overhead en het programma algemene dekkingsmiddelen, in welke commissie die thuis horen. Alleen bestuur, economie, cultuur is genoemd. Nou goed, ik ga niet politiek herhalen dat ik eigenlijk liever ook een commissie financiën had gehad bij de BEC. Maar goed, wellicht dat het de commissie is waar dat besproken zou moeten worden. Maar goed, dat is denk ik ook een beetje aan de Griffie en het presidium om daar over na te denken. Dan hebben we gezegd, wat is de strategische agenda van de vak? Wat zou die moeten worden? We hebben een soort groslijst opgenomen van onderwerpen die Wat ons betreft, als we naar de commissie kijken, in de vak zouden moeten thuishoren. Ik begin even met het tweede onderwerp, de rechtmatigheidsverklaring en zeg maar het hele proces daar rondomheen. Nou, dat heeft een hele duidelijke koppeling aan de controlerende rol van de staten. Beleidsevaluatie hebben we van gezegd, de inhoudelijke rapportages horen gewoon thuis in de vakcommissies. Dus als er iets over het bereikbaarheidsprogramma is, ik noemde net even dat voorbeeld, makkelijk, dan hoort dat in de commissie, huidige commissie M&M, en ik weet niet hoe die de toekomst gaat heten, maar in ieder geval die huidige commissie hoort die thuis. Maar hoe de cyclus functioneert, dus zeg maar een soort de metavraag, de systeemvraag, die hoort wel thuis in de vak om te kijken van functioneert het stelsel. Risicomanagement is een onderwerp, ook weer niet de inhoudelijke risico's, maar wel het stelsel als zodanig. Dus daar zijn we als commissie stelselverantwoordelijk. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de sturing op de grote projecten en de sturing op de arbeidscapaciteit. Dan loopt er een traject in de organisatie dat heet versterken financiële keten. Dat zou ook zo'n onderwerp zijn waarvan je zegt meer op de vraag van is de organisatie de juiste stappen aan het zetten, zijn de risico's goed gemanaged enzovoort. Ook een vakonderwerp. En hetzelfde geldt voor de nota, reserves en voorzieningen. Ook weer meer de kaderstellende vraag van hoe gaan we met reserves en voorzieningen om. Treasury is een onderwerp wat ook wel echt diep in de bedrijfsvoering zit, maar wel heel strategisch van belang is. Dan is gesuggereerd de ontwikkeling in het provinciefonds. En daar zit zowel een politieke vraag aan als ook een financieel technische vraag. Maar dat zou ook een vakonderwerp kunnen zijn. En ja, en externe ontwikkelingen kun je altijd bespreken. Maar dat zijn natuurlijk externe ontwikkelingen die betrekking hebben op meer op de controlerende kaderstellende rol van de staten. Oftewel van wat komt er op ons af, bijvoorbeeld rondom digitalisering, wat dan weer die rol kan versterken. Of rondom rechtmatigheid en accountantscontroles. Wat nog een discussieonderwerp in de commissie is, waar we nog niet een definitief oordeel over hebben, is dat eerste onderwerp. ICT, informatiebeveiliging en privacy. Want daar zit zowel een auditkant aan, om het zo te zeggen. Het formeel voldoen aan allerlei wettelijke eisen rondom informatie, ICT en vooral privacy. Dus dat is echt meer een audit aspect. Maar er zit ook een meer politiek inhoudelijk aspect aan vast. Dus daar zijn we als commissie nog niet definitief over uit of dit nou wel of geen onderwerp voor de auditcommissie is. Of dat het meer in de huidige commissie BEM en in de toekomstige commissie BEC thuis zou horen. Dus dat is waar we nu staan.
Meneer Elhamdoon.
Ja, ik blijf maar vragen stellen.
Ja, heel goed, heel goed. Graag.
Nee, ik ben voornamelijk benieuwd naar over ICT en als dat in vak komt. Wat voor politieke keuzes zouden we dan moeten maken dan als dat in de vak zou komen?
Nou ja, er zit een hele, provincies hebben een hele digitaliseringsagenda, zoals ik geïnformeerd ben. En daar gaat eigenlijk over in hoeverre wil je je dienstverlening digitaliseren, in hoeverre wil je je bedrijfsvoering digitaliseren, in hoeverre ga je met AI-achtige technieken, hoe ga je om met vraagstukken rondom digitalisering en mensenrechten. En dat zijn wel echt, naar ons oordeel, echt politieke vragen. Terwijl de meer de auditkant van voldoen we aan de wettelijke vereisten en verplichtingen zoals die ons zijn opgelegd en hebben we de risico's goed in beeld. Ja, dat is meer een vakachtige vraag. Dus we moeten, ja, we hebben hier één keer over gesproken met elkaar en we moeten dat gesprek nog één slag verdiepen. En daarbij zijn overigens ook uw suggesties en aandachtspunten ook van harte welkom. Dus er zit een wat meer politiek inhoudelijke kant aan en er zit meer een auditkant aan.
Meneer Elhamdoui.
Is het mogelijk dan om dat te splitsen dan, dat de politiek...
Dat zou een oplossing kunnen zijn, maar daar nogmaals, dit is waar we nu staan. Mevrouw Blackstone, wil u...
Nee, nou, de vraag is al beantwoord. Okay. Meneer Jansen, ja, u kunt...
Dan de toekomst van de vak zelf. We hebben ook op uw verzoek gekeken naar onszelf. Daarbij even een beschrijving van de huidige situatie. Die ga ik niet helemaal letterlijk zo oplezen. Maar in ieder geval is de constatering dat nu de vak is zoals hij nu is, eigenlijk een commissie zoals alle andere commissies. En dat daarbij zich het probleem voordoet, dan moet ik, dat er relatief veel vergaderingen van de vak zijn, ook als je het vergelijkt met andere provincies en grote gemeenten. Wij vergaderen 10 keer per jaar. Nou, gebruikelijker is 5, 6, 7 keer per jaar. We hadden net weer een mooi voorbeeld trouwens, een onduidelijke knip van wat is nou precies vak en wat is BEM. De agendavoering is daarmee onduidelijk. We hebben ook een ambtelijk adviseur wat ons bijzonder maakt ten opzichte van de andere commissies. Want geen van de andere commissies heeft een ambtelijk adviseur. Alleen in de vorm van de concerncontroller. Alleen die ambtelijke adviseur die zegt, ja, ik zit hier in een grote, haast politieke commissie. En dat maakt mijn positie wat precair. Want ik werk voor GS. Ik zit met GS in een commissie. En nou, wat is dan precies mijn positie? Dus dat is ook nog wel een vraagstuk. En we zien dat de afvaardiging in de commissie vak, elke fractie heeft 1 of 2 leden die hier aan tafel zitten. Terwijl we eigenlijk een technische commissie zouden moeten zijn die op basis van deskundigheid een aantal zaken namens de staten behartigt. Dus dat is de probleemstelling. We hebben gekeken wat doen andere provincies en wat doen enkele grote gemeenten. En dat heeft geleid tot het volgende voorstel. En ik ga hem even oplezen, want dit is wel een belangrijk voorstel waar ik ook wel benieuwd ben hoe u daartegen aankijkt. Wij hebben gemeend dat het goed zou zijn om de technische, onafhankelijke deskundigheidsrol van de vak wat meer te benadrukken. Om te kijken naar of het mogelijk is om naar een kleinere vak te gaan. Omvang ongeveer 5 tot 7 leden. Een beetje kijkend ook wat anderen doen. Maar wel met eentje met een formeel juridische status op basis van de provinciewet. Dus dat we wel echt een formele commissie blijven. Maar dat zal een iets andere juridische status krijgen, verwachten wij, dan de huidige commissievak en de overige commissies. Als ik het heel juridisch technisch maak, hebben we nu een juridische basis op grond van artikel 80 van de provinciewet. En dat zou artikel 82 kunnen worden. Maar dat moeten we nog even. Daar wordt nog juridisch advies op ingewonnen. En daarvoor is ook even uw eerste appreciatie van belang. Dan hebben we gezegd, de positie van de concerncontrole, die vinden we wel heel waardevol. Juist ook omdat we op dat interne controle bouwwerk van de provincie steeds meer gaan steunen met een rechtmatigheidsverantwoording. Dus die positie van die concerncontrole vinden we heel waardevol en belangrijk. Dus die zouden we ook willen handhaven. En de aanwezigheid van de portefeuillehouder is ook wenselijk, maar die hoeft niet structureel altijd te zijn. Juist ook omdat we het gesprek met onze adviseurs, accountant en concerncontroller goed willen kunnen voeren. Dus kortweg samenvattend, wat ons betreft een wat kleinere technische vak, die wel wat meer, die dus ook wel stevig gestut is door de aanwezigheid van de adviseurs. Met de strategische agenda zoals die één sheet hiervoor staat.
Mevrouw Blackstone. Ja, dank voorzitter. Ja, fijn dat jullie hier zo goed over na hebben gedacht. Een zorg van mijn kant zou zijn, hoe gaan jullie criteria hanteren om tot 5 tot 7 leden te komen? Want het is wel zo dat van alle partijen hebben een controlerende en kaderstellende taak. Dus om dat dan uit handen te moeten geven, dat is toch lastig als je daar dan ineens niet bij zit, omdat je bijvoorbeeld een kleine partij bent, ik noem maar even iets. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
Ja, dus inderdaad is dat best wel een spannend onderwerp. Er zijn twee, ik ken zelf uit eigen ervaring 2 varianten, laat ik het zo zeggen. De ene variant is dat er een formeel profiel wordt opgesteld en dat we, net zoals dat bijvoorbeeld bij commissies als het presidium en dat soort organen, dat we gewoon op basis van het profiel kijken wie heeft beschikbaar en dat we daar een benoemings- of stemprocedure over hebben. Ik zou me dan ook kunnen voorstellen dat we even goed kritisch moeten kijken naar hoeveel coalitiedragende en niet-coalitiedragende fracties zijn in zo'n commissie vertegenwoordigd. En dat ook daar evenwicht in zit. Ik ken zelfs situaties die zeggen, ja, zou eigenlijk meer oppositie dan coalitie in zo'n commissie moeten hebben. Nou goed, dat is allemaal, dus dat is één variant. Een andere variant is bijvoorbeeld de variant zoals de gemeente Amersfoort hem hanteert. Die heeft wel een minimum aantal leden benoemd in de verordening. En heeft gezegd van het maximum aantal leden is gelijk aan het aantal fracties. En we laten het aan het fractiespel zelf over. Hoeveel, ik geloof dat er in de auditcommissie van Amersfoort 6 of 7 leden uiteindelijk de facto zitten. Maar dan is het wat meer een fluïde proces. Waardoor niemand zich achtergesteld hoeft te voelen. Dus dat is ook beslist niet de bedoeling. Dus die twee varianten, en misschien nog andere varianten die op tafel komen. Nou, dus daar komt nog een definitief voorstel voor. Maar in ieder geval hebben we wel positie, want dat is een terecht punt wat u aan de orde stelt. Van geen fractie hoeft zich achtergesteld te voelen. En ook de kleine fracties moeten zich ondersteund en gehoord en gezien weten.
Dan komt er nog een vraag van de heer El Hamdawi en daarna van de heer Koren. Meneer El Hamdawi.
Dank u wel, voorzitter. Om eerlijk te zijn, toen ik dit las, begon bij mij wel een beetje te kriebelen. Ook toen mevrouw Blackstone de vraag stelde en de antwoord die je gaf, of u gaf, heeft me ook niet echt gerustgesteld. Ik ben voornamelijk nog steeds bang dat kleinere fracties of fracties die niet één persoon hebben die een grote expertise hebben op financiën, dat die niet echt betrokken kunnen worden bij onze besluitvorming. En ook het idee van dat vak te druk zou zijn. Dit is gelukkig geen RGV dat echt met heel veel mensen is. Dus ik ervaar de drukte niet. Zijn u daarvoor bewust van?
Meneer Jansen.
Ja, kijk, we hebben gezegd van de commissie vak zou een hele technische, inhoudelijke commissie moeten zijn. Waarbij het echt gaat over het functioneren van het controle. Dus wij bereiden geen politieke besluiten voor. Dat zou het moeten zijn. En nu zien we toch. Het is het samenstel van de constateringen die op de vorige sheet stonden. Dus het is toch dat we constateren dat er vaak wel politieke discussies gevoerd worden hier. En wij denken dat als je hem echt apolitiek maakt, dat je dan ook met een wat kleinere, gerichtere afvaardiging zou kunnen werken. En ik denk dat in het feit dat we een goede selectieprocedure doen, of een open en transparante procedure, dat er ook een belangrijke waarborg zit dat kleinere fracties zich niet achtergesteld hoeven te voelen. Sterker zelfs, kleine fracties kunnen ook gewoon lid zijn van deze commissie. Dat is wat het is.
Dan nu een vraag van de heer Koren.
Nou, geen vraag, misschien ter aanvulling. Dit gaat niet over grote of kleine fracties of over coalities of oppositie. Misschien goed om in gedachten te nemen dat de rest van Nederland dit zo doet. Dus ik snap de vraag en daar moeten we goed naar kijken. En het is niet de vak die zeg maar beslissingen neemt, het is de vak die voorbereidt naar de Staten toe. Dus in de Staten blijft gewoon zeg maar de verantwoordelijkheid voor iedereen. Dus het is meer zeg maar alleen de voorbereidende rol. Ik denk dat misschien nog even ter aanvulling.
Ja, mevrouw Blackstone.
Ik denk dat dit echt verder besproken moet worden en ook misschien meer varianten kunnen worden aangeboden. En dat belangrijk is, ik bedoel, elke partij heeft nou eenmaal die controlerende en kaderstellende taak. Ja. Dus ik voel me er ongemakkelijk bij als niet elke partij een vertegenwoordigd zou mogen zijn. En je kunt dat oplossen door wel heel duidelijk te zijn over dat het alleen een technische commissie moet zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daar kun je natuurlijk afspraken over maken om te zorgen dat die dan niet alsnog politiek wordt.
Ja, heb ik gehoord. Ik weet niet of we met een voorstel in varianten komen. Dus dat moeten we even in de commissie over terug horen. Ik heb de bezwaren gehoord en daar gaan we in de commissie nog even over doorpraten. Gelijktijdig denk ik wel dat we in ieder geval wel streven naar een vak die echt zich op de techniek richt en ondersteunend is aan de controlerende kaderstellende rol. En het gaat dan ook over, ja, vertrouw je het je collega's toe dat die dat namens de hele Staten doen? Of zitten die er namens een fractie? Eigenlijk is dat misschien wel de essentie. Zit je hier nou namens je fractie of zit je hier namens alle 49 collega's? En ik denk dat je in die technische rol echt namens die 49 collega's zit. Dus het is ook niet meer mijn fractie vindt dit, maar we doen het dan met elkaar voor elkaar. Dus ik ga er verder niks meer over zeggen. Ik merk, we hebben de signalen goed ontvangen en voel u ook vrij om er nog even na de vergadering ook even over door te praten. En dan zie ik nog een vraag.
Meneer Boerland.
Ja, op zich, bedoel, je gaf al in je betoog gaf je aan, zo van je verwees naar de gemeente Amersfoort. Ik denk dat dat op zich inderdaad gewoon best wel een aardig compromis is. En dat daardoor inderdaad gewoon, hoort het? Dat daardoor inderdaad gewoon alle fracties het idee hebben dat ze inderdaad gewoon welkom zijn in de vak. Maar dat je inderdaad uit moet gaan inderdaad gewoon van een kerncommissie. En ja, en dat elke fractie mocht zich, dat, ja, zich toegewezen voelen of toegeroepen voelen, dat ze dan aan kunnen sluiten.
Ik denk ja, dat en het Amersfoortse model, als ik het zo even mag doen. Ik was ambtenaar in Amersfoort toen dat ontwikkeld werd. Mevrouw Kennedy weet er alles van. Want die was raadslid in die periode. En dan is dat geheim ook meteen ontraadseld. In het Amersfoortse model gaat wel uit van op naam benoemde leden in de commissie. Dat is over, denk ik ook wel een cruciaal verschil. Hè? Dus nu is elke commissie, ik ga het lekker even zwart-wit neerzetten. Elke commissie is een duiventil. Wie zin heeft om aan te schuiven, schuift aan. En wie geen zin heeft, die blijft weg. En nou, zo kan je elke keer in elke vergadering in een andere samenstelling zitten. Terwijl het Amersfoortse model wel uitgaat van op naam benoemde leden. En dus ook een andere juridische status heeft. Dus daar zit wel een cruciaal verschil met de andere commissies dan. Maar dan kan elke fractie zijn vinger opsteken van wij hebben een kandidaat. En als een fractie zegt ik heb geen kandidaat voor deze periode, is het ook goed. Dus dat is dan het compromismodel.
Meneer Schipper heeft ook nog een vraag.
Nou, niet zozeer een vraag als wel als steun voor dit voorstel om er een kleinere commissie van te maken. Wel technisch. Dat ben ik ook gewend vanuit het Utrechtse model. En dat, waarbij de mensen inderdaad benoemd werden in die commissie. En dat gaat ook uit van een zeker vertrouwen dat het inderdaad ook technisch en weinig politiek gaat zijn in die vak. En dat vertrouwen hebben wij in ieder geval. En het zou ons een waardevol ding zijn als we inderdaad geen duiventil meer hebben. Zoals dat net werd genoemd. Maar gewoon een technische, vakinhoudelijke commissie die vooral technisch kijkt naar wat er langs komt.
Dank u voor uw inbreng. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het lijkt heel logisch en goed een select gezelschap samen te stellen. Maar ja, er zijn ook een aantal partijen die één zetel hebben. En lijkt mij, hoe wordt die selectie dan samengesteld? Is dat een kiesmodel? Of, de partijen van die in de coalitie zitten, hebben die voorrang? Ik heb er een beetje een gevoel bij van, en hoe wordt dan degene die er niet, de partijen die niet vertegenwoordigd zijn, hoe worden die dan geïnformeerd? Dus
ik denk dat de eerste twee vragen waren al beantwoord, de derde vraag niet natuurlijk.
Nee, dus, precies.
Meneer Jans.
Ja, dus allereerst is het niet de bedoeling dat dat die commissie dus allerlei statenvoorstellen gaat voorbespreken. Dus het gaat meer over dat wij advies geven over een aantal zaken met, of wij, ik denk, alsof ik erin ga zitten. Dat die commissie een aantal adviezen gaat geven die betrekking hebben op het benoemen van de accountant en het aansturen daarvan. Dus gewoon een hele feitelijke taak. Het checken of de programmabegroting en de jaarrekening aan de vereisten voldoen. Het volgen of de audits worden uitgevoerd. Dus echt een aantal wat meer uitvoerende taken die de staten als geheel ondersteunen. De informatievoorziening zal verlopen. Dus volgens mij is het gewoon ook openbaar. Het is een openbaar verslag. De agenda is openbaar en voor iedereen inzichtelijk. De adviezen die de vak. Uiteindelijk gaat de vak een adviezen geven aan de staten over die onderwerpen die ik net noem. En die adviezen zijn ook voor iedereen openbaar en toegankelijk. En, dus wat dat betreft is het zeker niet het doel om om kleinere fracties of niet-coalitiefracties of oppositiefracties voor of achter te stellen. En het is al helemaal niet aan de orde dat het alleen maar coalitie of bij voorrang coalitiefracties zou. Ik denk zelfs dat het verstandig is om daar op zijn minst naar een evenwicht in te streven. En waar het kan zelfs, misschien zelfs nog net iets de andere kant op. Dat lijkt me verstandig. Ook omdat het gaat over vertrouwen.
Meneer El Hamdawi.
Dank u wel. Ik heb een oprechte vraag. Van als die kleinere vak daadwerkelijk apolitiek is, waarom zouden dan überhaupt statenleden in moeten zitten? Waarom niet een adviesraad of een groep ambtenaren. Ja.
Hele interessante vragen. Dus we hebben ook al een beetje even wat vingeroefeningen gedaan. Het is ook mogelijk in dit model om ook leden van buiten de staten te benoemen. Ik zou ervoor waken om ambtenaren daarin te zetten van de provincie. Maar je zou ook externe deskundigen kunnen toevoegen. We hebben het daar over dat model nog niet gehad. Maar dat zou de wet staat niet in de weg. Hè? Op het moment dat je volgens dat artikel 82 gaat werken, zou dat kunnen. Maar we hebben het daar nog niet over gehad, dus die nemen we ook even mee in de volgende commissiebespreking.
Mevrouw Blackstone en daarna meneer Koren.
Ja, dan ter aanvulling, dan zie ik toch wel die controlerende kaderstellende taak bij de statenleden liggen. Dat zie ik niet buiten de, juist bij de statenleden. Ja.
Meneer Koren?
Ja, misschien nog wel aardig, zeg maar, dit is natuurlijk een voorstel en het overvalt. Ik zou bij iedereen willen oproepen, kijk eens zeg maar, bij andere provincies en grote gemeenten, weet wat, hoe het daar werkt. En verrijk jezelf en dan kunnen we misschien iets evenwichtiger discussie de volgende keer voeren.
Nou, meneer Janssen.
Ja, slotwoord wat mij betreft op dit punt is inderdaad hartelijk dank. Ik merk dat dit het meest, dus we kunnen de hele begroting afschaffen, maar dit is interessanter dan alle andere discussies bij elkaar, kennelijk. Maar goed, dat even als een kleine reflectie op hetgeen aan de orde was. We hebben de opmerkingen goed gehoord en we zullen daar ook in de commissie nog echt een keer goed die op de weegschaal leggen en met een afgewogen voorstel komen. En nogmaals, voel u ook vrij om daar nog even, u heeft het nu gehoord, misschien in de fractie even mee terug te nemen en dan nog een keer op een later moment op terug te komen bij een van de commissieleden. De naam heb ik net genoemd. Dan het vervolgproces, hoe het eruit ziet. Wij streven naar besluitvorming rondom de, in ieder geval voorafgaand aan de kadernota. En ik heb de datums niet precies in mijn hoofd, maar ik weet wel dat we toewerken naar de vakvergadering van 29 mei. Daar heb ik een kleine persoonlijke omstandigheid, omdat ik dan, of althans mijn echtgenote en ik, ons 25-jarige huwelijksjubileum vieren. En ik het thuis niet verkocht kreeg om dan op 29 mei hier in de zaal een voorstel te presenteren. Wij bevinden ons dan in Lissabon. Dus ik... Ja, we komen allemaal met de trein. Dus daar wordt nog even naar een datum gezocht. Daar komt de commissievoorzitter straks even op terug. Dan is het in de procedure zo dat wij denken dat we nog één commissievergadering van de commissie Janssen nodig hebben om alle adviezen af te ronden. Dat gaat dan in de vorm van een initiatiefvoorstel vanuit de commissie, inclusief alle commissieleden, naar de Staten toe. Het wordt in de vak besproken en dan vervolgens geagendeerd in de Statenvergadering. Dat betekent ook dat we met het college van GS afspraken willen maken om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze daarop te formuleren. Daar is ook in voorzien. We hebben overigens natuurlijk de ambtelijke organisatie al uitgebreid meegenomen in de loop van het proces. En de heer Bakker al een keer aan tafel gehad. Dus dat zal een hele dunne zienswijze worden, verwacht ik. Ik leg het maar alvast even op tafel. En dan moet dat uiteindelijk tot implementatie leiden bij de volgende PNC-cyclus. En ook, kijken we even nog hoe alle bevindingen die op onszelf betrekking hebben, ook nog tot wanneer die op tot uitvoering komen. Dus dan heeft u ook een beeld bij het vervolgproces.
Ja, meneer Gillissen.
Ja, toch een vraag erover. Ik hoorde de heer Jans zeggen dat het van de vak naar de Staten gaat. Zou het niet raadzaam zijn om bijvoorbeeld ook het debat in de commissie BEM te voeren over de voorgestelde wijziging in het kader van een goede voorbereiding? En ook omwille van het feit dat het natuurlijk over de structuur gaat, maar tegelijkertijd ook politieke overwegingen misschien een rol kunnen spelen. Dus, of krijgen we in de vak dan ook wel echt het volledige politieke commissiedebat? Hoe kijkt de commissie daar tegenaan?
Meneer Janssen.
Goede suggestie. Ik ga je geen nee zeggen tegen iemand van mijn eigen partij. Dat,
Hey, dit is een apolitieke commissie.
Shit. Goede suggestie. En we moeten even precies kijken naar de exacte en of het inderdaad ook in BEM besproken zou moeten worden. Zolang het nog BEM heet.
Ja, dan is inderdaad even de vraag of we het inderdaad in de Statenvergadering van 26 juni geagendeerd krijgen. Want nu was het voorstel om dus de vakvergadering waarin we dit zouden bespreken niet op 29 mei, maar op 12 juni tussen 9 en 11 te agenderen als extra vakvergadering. Maar als het ook in de commissie BEM besproken gaat worden, dan moeten we misschien toch kijken naar een andere planning. Ik wil daarvoor nog eventjes het woord geven misschien aan François. Nee? Ja, Françoise Beugeldijks.
De commissie BEM, uit mijn hoofd sprekend, ik kijk met de schuinoog naar Niels, die staat volgens mij geagendeerd voor het voorstel wat nu door de voorzitter gedaan wordt, om een extra vergadering van de vak uit te roepen op 12 juni uit mijn hoofd. Dus dan zou de volgorde van behandeling van het initiatiefvoorstel andersom worden. Dus eerst BEM en dan vak. Ik kijk even met de schuinoog mee. 15 mei is dan commissie BEM. Nee, 5 juni kan ook nog. 5 juni commissie BEM, 12 juni, als u daarmee instemt, de extra vergadering van de vak. En dan dus in die volgorde. Andersom lukt niet, agendatechnisch.
Meneer Gillissen.
Ja, voorzitter, laat ik vooropstellen dat ik het fijn zou vinden om het proces voor de zomervakantie af te ronden. Dat staat voor de VVD ook als een paal boven water. Tegelijkertijd, ook onszelf een beetje kennende, denk dat het goed is dat we in de volledige breedte eigenlijk in het kader ook van het BOB-model, hè, dat we het stukje opiniëring, wat vinden we daarvan, wat zouden we eventueel willen wijzigen, en volgens mij leent de vak zich daar minder voor, dat we het gesprek wel zouden kunnen voeren. Dus misschien kunnen we een gecombineerde vergadering doen. In ieder geval, ik zoek een beetje naar de plek, dat, want ik voel me hier toch vooral ook gebonden eigenlijk aan het apolitieke, toch vooral meer het advieskarakter. En ik kan me ook tegelijkertijd voorstellen dat er in zo'n commissiesetting als BEM, en anders gaan we het allemaal in de statenvergadering doen. Hè. Dus het is veel meer een tijdsvraagstuk dan dat ik nou vind van, we moeten precies lijntjes trekken over wat waar precies gebeurt.
Mevrouw Blackstone.
Ik zou de volgorde eerst vak en dan BEM wel logischer vinden. Ik weet dat dat nu een uitdaging is, maar omdat het over onszelf gaat en wij toch denk ik het eerst hier moeten bespreken en dan pas in de BEM inderdaad.
Meneer Wolfing.
Ja, dank u wel. Als het in de BEM besproken is, dan hoeft het hier niet meer terug te komen. Want dat is mosterd naar de maaltijd, dus ik zou er wel voor pleiten van als je een voorstel hebt over je eigen commissie, om dat eerst in je eigen commissie te bespreken en dan pas voor de verdere besluitvorming te doen.
Ja, de volgende vak is 17 april, maar dan anders moet het een tussentijdse vakvergadering zijn op een andere datum dan 12 uur.
Of hoef ik er niet bij te zijn. Ja, dat is, ik bedoel, het is wel, dat kan ook.
Ja. Nou, dat is
nou mijn levenswerk.
Mevrouw Blackstone.
Ja, omdat het echt om één onderwerp gaat, kan je ook een aparte vergadering misschien doen. Zoals we ook infosessies hebben en werksessies. Zou ik dan voorstellen.
Nou, dan geven we dat mee aan de Griffie, om te kijken of dat georganiseerd kan worden. Ja? Mevrouw Hoek.
Wel graag op de woensdag, want de meeste, ook mijn commissieleden, hebben gewoon allemaal een baan. En het wordt toch al regelmatig afgeweken van de woensdag. En dat is voor ene kleine fracties toch echt een groot probleem.
Dat gaan we meegeven. Meneer Wolting.
Dan toch nog een suggestie van waarom zouden wij dit stuk niet gewoon ook politiek kunnen bespreken in deze commissie. En dat als alle fracties weten dat dit gesprek er is hierover, dan kunnen ze zich daarop voorbereiden. En dan kunnen we best wel een keer afwijken van de regel dat we geen politieke commissie zijn, maar dat dus voorbereiden voor de statenvergadering. Dat scheelt een dubbeling.
Nou, ik weet niet of dat kan. Dat gaan we nog wel even bespreken. Of deze commissie ineens een politieke commissie wordt. Meneer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Ik zal me niet bemoeien met de logistieke planning van de vergaderingen. Dat gaat Griffie vast doen. Maar ik wilde de heer Jans en de heer Van der Dikkenberg wel even complimenteren voor de uitstekende weergave van wat er in de afgelopen maanden in de commissie Jans gewisseld is.
Nou, dank u wel. Compliment aan u. Zijn wij hiermee klaar met deze presentatie? Weet u voldoende over de voorstellen die nog verder uitgewerkt gaan worden en uiteindelijk naar u toe komen? Op welke vergadering dan ook? Ja? Kunnen wij dan door naar het volgende agendapunt? Hart onder dank voor deze presentatie. Ik wil nog eventjes de gerepeteerde Hans Bakker het woord geven.
Nou, ik dacht het misschien wel aardig om wat de heer Adriani ook zegt. Ik ben natuurlijk niet zo actief betrokken geweest bij het proces en een hele andere rol hierin. Maar wat mij betreft vanuit ons hele grote complimenten voor A, het harde werk dat is gedaan. Maar ik vind het ook dat er een heel mooi pakket volgens mij op tafel ligt. Ambitieus zullen we zeker ook nog op gaan reageren, maar wat ons betreft positieve afdronk.
Dank u wel. We hebben natuurlijk al een tijdje vergaderd. We hebben ook nog wel drie kwartier voor de laatste twee agendapunten. Dus ik stel voor dat we 5 minuten pauzeren en dat we 11:15 verder gaan. Akkoord? Ja. Dan schors ik nu de vergadering. Dames en heren, we gaan weer beginnen met de vergadering van de vak. Er is een datum ondertussen waarop wij een vakvergadering kunnen houden. Dat zou 15 mei om 19 uur zijn. Maar ik geloof niet dat iedereen daar heel blij mee is. Als er leden zijn die hier aanwezig zijn of die meeluisteren, die het liever niet hebben 15 mei om 19 uur, laat het ons dan weten. Want op de 22e lijkt ook geen ruimte te zijn in de agenda. Maar laten we... Ja, mevrouw Blackstone.
Ja, voor mij is dat helaas niet mogelijk. Ik zou het liever op een andere dag hebben. En dan kijk ik ook even toch ook naar mevrouw Hoek. Of het dan misschien op een andere avond zou kunnen.
Nee, maar het verzoek van mevrouw Blackstone is of het ook op een andere dag dan een woensdag kan. Maar u heeft al aangegeven dat u dat liever niet heeft. En meneer Van der Dikkenberg geloof ik ook niet. Dus het verzoek aan de Griffie is om nog even te kijken of er ook een andere datum mogelijk is dan 15 mei om 19 uur. Omdat mevrouw Blackstone graag aanwezig wil zijn. En anders wordt het waarschijnlijk toch 15 mei om 19 uur. Ja? Goed. Dan gaan we nu naar het onderwerp de beide statenbrieven die opgewaardeerd zijn. Agenda punt 14 en 15. Statenbrief onderwerp GS-onderzoek 2024 en rapport GS-onderzoek 2023. Deze onderwerpen zijn wel aan elkaar verbonden. En het opwaardeerverzoek van SGP is om het gezamenlijk te bespreken. Mag ik u daarover het woord geven?
Ja, voorzitter. Dat mag. Want ik... Ik zie het ook in samenhang der dingen. En als we het ene onderzoek afgerond hebben, dan gaan we door met het volgende onderzoek. En ergens viel het mij op dat we het onderzoek over de beleidsmonitoring. Nou, ik heb net al vanuit de commissie Janssen, dat komt vrij goed overeen met hoe ik er naar kijk, is dat we dat in de organisatie best weinig doen en daardoor ook heel veel... Ja, doelen blijven hanteren en de vraag is van draagt alles wel bij aan het gestelde doel. En ik denk juist met een beleidsmonitoring en beleidsevaluatie wat ook geconstateerd wordt in het stuk, dat als je dat steviger aanzet, dat je ook scherper aan de wind kan gaan zeilen met je doelen en dus met je hele organisatie en de activiteiten die we uiteindelijk verrichten jaarlijks. En ik zou dus het GS-onderzoek echt nadrukkelijk willen onderstrepen dat hier aandacht voor nodig is. We hebben dat net ook al benoemd. Maar dan vervolgens zie ik leren door te doen als het nieuwe onderzoeksthema. En daar rees bij mij de vraag van, is dat nu wat we moeten doen als je dit onderzoek in oogschouw neemt? Of hadden we nog iets verder op die evaluatie en dat we... niet zozeer gaan doen, dus die transities gaan uitvoeren, maar dat we kijken van oké, wat hebben we tot nu toe gedaan en hoe draagt dat specifieker bij aan, want dit is natuurlijk de beleidsevaluatie breed. En om nu te zeggen van joh, we gaan leren door te doen, gaan we toch weer uitvoeren. En de vraag is van hoe kunnen we nog die verdiepingsslag maken op de doelen die we stellen en de uitvoering die daaraan volgt. En ik zou hem eerder op dat snijvlak willen zien. Want anders gaan we weer vooruitlopen zonder terug te kijken. En ik denk dat we juist nog als lerende organisatie ook wat sterker nog kunnen leren van wat we gedaan hebben.
Ja, dank u. Betekent dit dat u dus ook een ander onderwerp voorstelt voor het onderzoek over 2024?
Nou, dat zal heel lastig gaan, maar mijn vraag is meer van hoe kunnen we nou de winst van de een benutten in de ander, zodat we niet alleen maar vooruit gaan lopen, maar dat we die ene ook echt verankeren.
Ja, dank u wel. Zijn de andere vakleden ermee akkoord om beide statenbrieven gelijktijdig te behandelen? Ja? Goed. Dan wil ik de andere opwaardeerders ook nog de gelegenheid geven om hun verzoek toe te lichten. Meneer Wolting eerst en daarna mevrouw Butterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dit onderzoeksrapport, dat geeft ons best wel een stukje achtergrondinformatie. En het leek ons gewoon goed om dat ook met elkaar eens eventjes wat door te akkeren en de punten eruit te halen. Zodat het niet verstoft. Want wij hebben altijd het gevoel van dit soort rapporten verschijnen. En die komen vervolgens onderin. Als wij niet uitkijken, dat het onderin de lade ligt. En zeker bij ons als politieke bestuurders. Dus vandaar dat wij zeiden van nou, laten we hier gewoon eens een keer goed naar kijken. En we hebben hier best wel een aantal adviezen in liggen. Die in dit rapport staan. Nou ja, ik denk dat wij. Onze fractie in ieder geval, die vindt die adviezen heel waardevol en zou daar ook heel graag wat dieper, hoe kunnen we dat het beste gaan monitoren en zorgen dat die adviezen ook gewoon daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Dus dat is eigenlijk een beetje de punt van net een stapje verder dan wat hier nu ligt. Ik zou daar graag nog eens eventjes over praten.
En u wilt daar de mening horen van de andere fracties? Ja. En mevrouw Butterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. En excuses voor al het gedoe met de techniek. dat is een beetje het punt als je op twee plekken tegelijk moet zijn. Hè? Dank voor de beantwoording van onze vragen. Maar die lijkt, ja, wat ons betreft is de vraag nog niet helemaal goed beantwoord. Want het is duidelijk dat effectindicatoren, hè, want daar doelen wij een beetje op, natuurlijk lastiger zijn dan alleen de prestatieindicatoren. Vooral voor de grote opgave waar we de komende jaren voor staan, vinden we juist die effectindicatoren des te belangrijker. Kijk bijvoorbeeld naar de aanpak van het landelijk gebied. Eerder deze week was ook weer van het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuwe publicatie. En die was daar heel helder over. Het behalen van die doelen vraagt veel meer. En die doelen waar het PBL op wijst, die zijn niet mysterieus. Die zijn bekend en die zijn heel concreet. En ook in het huidige coalitieakkoord zijn ambitieuze plannen opgenomen, maar concreet zijn ze nog niet. En wij kunnen dan als provinciale staat ook heel moeilijk onze controlerende functie vervullen als we geen concrete effecten van beleid zien. En we lezen in de beantwoording van onze vragen dat het voornemen is om te komen tot een monitor omgevingsbeleid met een select aantal indicatoren. Oké, cruciaal is dan natuurlijk te weten welke indicatoren zullen dat zijn. En in de brief die in december 2022 naar de Staten is gestuurd over die monitor omgevingsbeleid is aangekondigd dat eind 2023 de eerste versie van die monitor zou verschijnen. Kan zijn dat ik iets heb gemist, maar wanneer kunnen we die eerste versie verwachten? Het is ook goed om te lezen dat de organisatie werkt aan acties en dat er belang van monitoring onder de aandacht wordt gebracht bij iedereen. Dat is mooi, maar wat ons betreft echt nog wel te vrijblijvend. Dat willen we graag wat concreter weten. Want beleid maken zonder monitoring op de effecten die dat beleid heeft, is als het bewandelen van een pad zonder dat je weet of de juiste kant op gaat. Het is dus wat ons betreft niet een keuzemogelijkheid. Om die effecten te monitoren, maar het hoort er gewoon integraal bij. Dus aan ons ook, van ons ook de vraag aan de gedeputeerden van welke acties worden hier nog concreter op genomen. En dan in aanvulling op mijn vorige spreker, ja, hier moet echt nog wel meer actie op worden ondernomen. Tot zover.
Dank u wel. Dan wil ik eerst eigenlijk de gelegenheid geven aan onze gedeputeerde, meneer Bakker, om te reageren. En daarna kunnen we de opwaarderende fracties, maar ook de overige fracties hun mening geven.
Dank voorzitter. Goed dat dit onderwerp ook in de belangstelling staat bij de vak en de agenderende partijen. Onderzoek dat wij jaarlijks laten uitvoeren. En ik denk dat het heel prettig en ook belangrijk is dat u onderstreept. We herkennen de onderwerpen en we zien daar ook meer waarde in. Sterker, we willen er eigenlijk nog wel meer van terugzien. Dus laat ik in algemene zin zeggen, kijk, dit onderzoek voeren we natuurlijk niet uit. En ik ken de valkuilen die de heer Wolting schetst van interessant rapport. Maar over een half jaar denken we, in welke la zat hij ook alweer? Die zijn bekend, hè? En volgens mij onderstrepen we met elkaar heel expliciet op dit moment met dit onderzoek dat de monitoring, maar ook het evalueren en het bekijken van behaal je nou eigenlijk de doelen die je en de resultaten die je hebt gesteld met beleid, behaal je die nou ook? Nou, het zat net ook in het verhaal van de commissie Jansen heel sterk terug. Ik denk dat we, als we iets uitzoomen boven dit onderzoek, sowieso een beweging gaan zien dat we zeggen die PNC-cyclus die moet wat slanker, daar gaan we wat meer richten op de output-indicatoren, maar we gaan meer belang hechten aan die hele beleidscyclus en de beleidsprogramma's. Dus of dat nou bereikbaarheid is, cultuur en erfgoed, water en bodem, daar stel je de doelen in en daar moet je ook op tussentijds rapporteren, maar aan het einde ook evalueren en daar moet je ook op monitoren. Nou, ik vind het onderzoek wat de Kwinkgroep heeft gedaan in opdracht van ons zeer waardevol. Volgens mij biedt het heel veel aanknopingspunten waar we mee verder moeten gaan. Heel concreet, daar wordt ook in de beantwoording ook verder op ingegaan, wordt er binnen het nieuwe domein, wat voorheen BDO heet, in het nieuwe domein strategie en bestuur, wordt een nieuwe medewerker met echt in het onderwerp kennis aangenomen. Die heeft ook een belangrijke rol om monitoring, evaluatie, delen van kennis, om dat op organisatiebreed niveau mensen te stimuleren, aan te jagen, te zorgen dat eigenlijk die aanbevelingen uit dat rapport verder worden genomen. Ja, en natuurlijk is dit ook iets wat in ieder programma, wat in ieder domein verder zal moeten gaan. En wat iedereen, wat de medewerkers van deze organisatie ook mee aan de slag moeten en gaan. En daarmee alleen maar gestimuleerd zullen worden door ook denk ik de aanbevelingen en dadelijk de nieuwe werkwijze uit de commissie Jansen. Die twee haken in elkaar. Even specifiek de vraag van de SGP. Hoe zorgen we nou, was dat niet een logisch onderwerp geweest om met beleid evalueren verder te gaan? Nou, is over nagedacht. Ik denk dat het een heel logisch en mooi vervolg is, namelijk naar elkaar. Het punt gaat namelijk over dat we zeggen, in een aantal grotere transities die er gaan, die ook hier de revue hebben gepasseerd of die in het onderzoek worden genoemd, waarin we al stappen zetten. Mevrouw Butterman noemde daar ook het een en ander over, bijvoorbeeld in het landelijk gebied. Ik heb ook het rapport van het PBL gelezen. Die zeggen eigenlijk, ja, je gaat al dingen doen, je gaat in actie komen, maar je gaat iedere keer checken, tussentijds, doen we nou het goede? En eigenlijk is dat het onderwerp voor het onderzoek wat dit jaar op de rol staat, namelijk het leren door te doen. Dus hoe ga je nou in de actie al leren, wetende dat er iets moet gebeuren, maar je hebt helemaal het eindbeeld, heb je nog niet helemaal in het vizier. Doen we nou het goede? Dat daarbij aandacht moet zijn voor evalueren, beleidsevaluaties, dat heel duidelijk. ChristenUnie heb ik net al een en ander over gezegd. Hè? De duidelijke ambitie dit niet te laten verstoffen. Sterker, we hebben die opdrachten, zijn gewoon ook belegd binnen de organisatie. En we gaan daar verder mee. Ik hoop dat dat ook spreekt uit de managementreactie die is gegeven op het rapport. En Partij voor de Dieren vroeg nog heel expliciet die monitor omgevingsbeleid. Die staat er op april 2024 staat die op de rol. Volgens mij staat ook in de technische beantwoording staat die datum genoemd. Of die eerder al was toegezegd, dat is mij even onbekend. Maar hij komt in ieder geval op korte termijn naar u toe.
Dank u wel voor deze reactie. Wie van de opwaarderende partijen kan ik nu nog het woord geven om hierop te reageren? Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, in de beantwoording gaf de gedeputeerde aan van ja, we hebben nu eigenlijk de beleidsevaluatie gehad en we gaan nu leren door te doen. Dus we hebben het eindbeeld niet voor ogen, we gaan gewoon stappen zetten. Nou, toen zei ik al tegen mijn buurman, van minister Van der Wal deed dat ook met dat kaartje. Dat was ook leren door te doen, maar het levert 3 jaar vertraging op. Laten we dan wel goed terugkijken wat het effect is van dergelijke acties voordat we stappen zetten. En daarom zoek ik juist naar de verbinding van die twee om met een veilig gevoel die stappen te gaan zetten die tot verandering moeten leiden. Voor de rest is het antwoord helder. Dank u wel.
Ja. Dus wat u wilt is eigenlijk een soort verantwoording in het huidige onderzoek wat nu voorgesteld wordt, wat er met de resultaten van het vorige onderzoek wordt gedaan. Ook in dit onderzoek, zeg maar. Zoiets dergelijks. Oké. Is er nog iemand anders die wil reageren? Meneer Wolting?
Nou, nog eventjes toch. Kijk, dit rapport is enerzijds heel ambtelijk op de ambtelijke organisatie ingesteld. En ik wil echt de vertaling ook naar de politieke monitoring maken. Om die scherp te krijgen. Daar hebben we natuurlijk al straks ook al hele discussies over gehad. En ja, die twee vallen goed in elkaar. Dus ik zou daar ook echt de focus op willen hebben in deze commissie.
Interessant. Oké. Ook nog even mevrouw Butterman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in aanvulling op de heer Wolting, dat is volgens mij het verlengde van elkaar. Hè? Dus als ambtelijk goed al die effecten gemonitord kunnen worden, kunnen wij onze controlerende taak uitvoeren. Dank voor de beantwoording ook aan de gedeputeerde. Ik mis nog wel echt nog wat concretere zaken. Hè? Dus ik vind in de beantwoording van onze technische vragen is het allemaal nog redelijk vrijblijvend. Van we gaan kijken of iedereen deze kennis kan benutten, et cetera. Maar we weten hoe groot de uitdagingen zijn waar we voor staan in landelijk gebied, op klimaatgebied, op watergebied. Dat weten we ook redelijk concreet. Dus ik vraag me af in hoeverre. Voor mij is het niet vrijblijvend, zeg maar. Hè? Dus je kan niet vrijblijvend beleid gaan maken en op de uitvoering wat proberen te doen. Daar hoort volgens mij gewoon heel concreet bij dat je constant monitort wat het beleid doet en welk effect het heeft. Dus ik ben wel tevreden ook met het onderwerp voor het komend jaar. Maar ik zou daar nog een iets concreter antwoord op willen, alsjeblieft. Ja.
Dan wil ik u nu de gelegenheid geven om dat concrete antwoord nog te geven waar mevrouw Butterman op doelt. En daarna kunnen we nog reageren op de inbreng van de heer Wolting over de inhoud van het rapport en de politieke consequenties van betere monitoring.
Ja, nou, misschien, voorzitter, ik hoop dat u me toestaat om misschien nog een paar zinnen ook in een reactie op de heer Van der Dikkenberg aan te geven. Het is natuurlijk niet zo dat wij, en dat lijkt een beetje zo te zijn, als je beide rapporten nu, of als je het rapport aan de ene kant en de onderzoeksopzet voor aankomend jaar naast elkaar legt, dat daarmee de agenda voor prioriteiten binnen de organisatie of op het gebied van monitoring of evaluatie is gezet. Gelukkig, zeg ik maar, doen we heel veel meer dan alleen maar via een 217a onderzoek aandacht geven aan dit onderwerp. Dus het debat of het gesprek wat u net heeft gevoerd over zeg maar de uitkomsten van de commissie Jansen is daar volgens mij meer dan genoeg aanleiding toe. Dus dat is het leren door te doen. Dat gaat natuurlijk vooral eigenlijk om dat we al bezig zijn met het werken in bepaalde transities, circulair, klimaat, het landelijk gebied, waarin we al zeggen, ja, we zetten stappen, en dat vond ik ook mooi dat het PBL dat beschrijft in dat rapport, namelijk zeggen, we zetten stappen, maar je moet iedere keer kijken, werken deze stappen nou en lukt het ons nou om wezenlijke verandering ten positieve, om impact te maken in het bereiken van die transitie. Want doelen richting 20, 30, 40 en 50 zijn ver weg. Nou, werkt dan de aanpak die wij daarin hebben? Nou, daar gaat komend jaar extra op ingezoomd worden. Wat de heer Wolting zegt, ja, dat begrijp ik. En toch aan de andere kant, volgens mij is dat ook iets wat hier, wat het debat wat u ook met elkaar moet voeren. En waar u, zeg ik ook tegen mevrouw Butterman, iedere keer in de specifieke beleidsprogramma's en beleidsdiscussies. Vanmiddag gaat het over het ontwerp bereikbaarheidsprogramma. Volgens mij gaat het om die debatten, zeg maar, daarin moet dit goed landen. Iedere keer klopt, is nou wat wij in generieke zin hier gesteld hebben, komt dat nou ook terug in die beleidsprogramma's. Dit onderzoek is natuurlijk gericht op de ambtelijke organisatie, wordt uitgevoerd door GS en wordt, nou ja, om het zo even te zeggen, ter informatie gedeeld met u en natuurlijk graag ter bespreking. En als u zegt, ja, daar willen we andere zaken in terugzien, sta ik er altijd voor open. Voor ons is het op dit moment even wat het is, namelijk de uitkomsten nemen wij zeer te harte en gaan we mee verder. Partij voor de Dieren, wellicht een beetje het aansluitend antwoord bij de ChristenUnie. Hoe maken we dit concreet? Er gaat niet één antwoord naar u toekomen waarin we zeggen, ja, dit is hiermee de nieuwe manier van werken. Nee, we gaan die aanbevelingen doorzetten. We gaan vanuit die strategische functie meer werk maken van generiek kwaliteit binnen de organisatie op het monitoren en evalueren van beleid. Maar nogmaals, het moet vooral ook iedere keer terugkomen in die verschillende beleidsprogramma's.
Dank u wel. Dan is er ook nog gelegenheid voor andere fracties om te reageren, vooral ook op de vraag van de heer Wolting. Wilt u die nog verder toelichten? Wat is uw verzoek of uw vraag op dit moment aan de andere fracties? Of, ja, meneer Wolting.
Nou, het gaat mij dus vooral om van hoe willen wij nou, en dat is ook wat in de commissie Hans ook al besproken is, die beleidscyclus, hè, die monitoring, hè, de effectenrapportage, hoe willen we dat nu als naast de PSC-cyclus gestalte gaan geven? Want dit is echt wel een mooi stuk om daarin in als vertrekpunt te nemen. Dus dat is eventjes misschien gewoon heel veel huiswerk voor de komende periode met het nieuwe commissie Janssen, wie weet.
Ja. Zijn er leden van de vak die hierover een uitspraak willen doen of een mening willen geven? Ja, meneer Janssen.
Ja, dat wordt dan de commissie Wolting, denk ik. Het aardige van het rapport wat we hebben, vind ik dat hij heel duidelijk ook de vinger op de zere plek legt als ik het lees. Die zeggen van eigenlijk begint kunnen monitoren van beleid, begint bij het ontwerpen van beleid. En een goede geëxpliceerde beleidstheorie, wat een narratief kan zijn over hoe je verwacht dat de acties bijdragen aan de doelen. En dus begint allemaal bij, stel je beleid goed op. Maar het begint ook bij ons. Want wij hebben als politici nogal eens de neiging om heel erg, in de sheets die ik net presenteerde, hadden we het over het BOP-model. Dus we zijn heel erg op die BOP gericht. Terwijl de implementatie en evaluatie, die vallen bij ons altijd van tafel af. Dus ik denk ook dat als wij als staten zelf meer aandacht geven aan, oké, welk effect bereiken we nu uiteindelijk en leidt het beleid ertoe tot iets wat we beoogd hebben? Of moeten we dan iets extra's of iets minders doen? Maar het zegt ook iets over onze energie. We kunnen constant naar het college wijzen en zeggen van, nou, het college moet dan maar dit en dat willen we van het college. Maar het gaat ook over onszelf. Als we zelf die uitvoering, dus Cenk Willink heeft natuurlijk heel veel geschreven over de uitvoering van beleid. En dat daar ook een groot vraagstuk zit. Dus ik denk dat het voor ons als staten, maar goed, dan zitten we ook weer op een beetje een hoger abstractieniveau. En dat we ook moeten kijken van wat doen we nou echt in de provincie en waar leidt het nou toe? In plaats van dat we constant maar met moties over weer nieuw beleid en we buitelen over elkaar heen. Dus het zegt ook iets over ons. Dus ik zou wat minder de bal bij het college willen leggen en wat meer de bal bij onszelf. En ik denk dat we net al een stap hebben gezet. Dus dat even in reactie op de heer Wolting hierover.
Dank u wel. Mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Vanuit Volt vinden wij het altijd heel belangrijk dat je je doelen smart maakt en dat je dan achteraf kijkt hoe is die implementatie gegaan en dat evalueert en daar echt goed naar kijkt. Ik ben blij te horen dat de organisatie dit jaar heeft gekozen voor, ja, eigenlijk zou het bijna agile willen noemen, hè, leren door te doen. En ook blij om te horen dat de focus op beleidsmonitoring wordt voortgezet. En ik ben zeer nieuwsgierig naar de uitkomst van de commissie Janssen om te kijken hoe we dit beleid nu goed kunnen gaan borgen voor de staten. Ja.
Dank u wel. Zijn er nog andere opmerkingen of suggesties? Nee. Zijn deze statenbrieven hiermee voldoende besproken? Ja. En er is ook weer inbreng geleverd voor de commissie Janssen. Dat is ook mooi. En steun voor de voorstelling. Ja. Goed. Dan denk ik dat wij alle agendapunten hebben behandeld. Dan wil ik u danken voor uw aanwezigheid en uw inbreng en sluit ik hierbij deze vergadering.